Dames en heren, welkom op deze commissievergadering van de commissie Bestuur en Middelen, 12 maart 2012. Welkom ook aan de mensen op de publieke tribune, dan wel die burgers die ons langs andere wegen volgen. Wij van onze kant hebben geen mededelingen. Kijk even naar de portefeuille. Ook niet. Dan kom ik bij punt 2. Spreekrecht van de burgers. Er hebben zich geen sprekers aangemeld. Punt 3. Dat is de vaststelling van de agenda. Zijn er op- of aanmerkingen over de agenda? Dan wou ik die ongewijzigd vaststellen. Al dus geschied. En komen we bij het eerste punt wat ter advisering ligt. Agenda punt 4. Vaststelling, voorstel tot vaststelling van de uitgangspunten gemeenschappelijke regeling. Wie, als ik, mag ik beginnen met de ChristenUnie als eerste partij? Alsjeblieft, mevrouw Biersteek.
Dank u wel. Nou, heel veel heb ik er niet op om aan te merken. Het lijkt me vooral praktisch dat je dat inderdaad probeert te synchroniseren. Dat maakt het transparant. Ik heb wel, maar dat heb ik eigenlijk bij al dit soort voorstellen, het idee van 4 jaar vast, zoals onder punt 4 staat, of tenminste, dat staat niet onder punt 4, maar zoals genoemd staat vanaf 2013 dat het dan voor 4 jaar vast moet. Dat vind ik op dit moment principieel onjuist. Wij doen bij alle financieringen eigenlijk voor 1 jaar vast. Dat we ons de vrijheid kunnen gunnen om inderdaad direct invloed uit te oefenen. Maar dat is eigenlijk het enige bezwaar wat ik er eventueel in zie. Voor de rest lijkt het me vooral een praktische oplossing.
Dank u wel. D66, de heer Van Deutekom.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben wel enkele vragen. Het gevraagde besluit op punt 2 wordt gezegd voor alle gemeenschappelijke regelingen. Er wordt voor de rest geen opnoeming gemaakt van welke gemeenschappelijke regelingen dit dan zouden zijn. Ik ga ervan uit dat het GGD een veiligheidsregio is, maar als er meer zijn zou ik dat graag horen. Dan moet me van het hart dat de publiekssamenvatting die ik na 15 keer doorgelezen heb en nog steeds niet begreep. Het kan aan mij liggen, maar ik kan er niks van bakken. Bij de inleiding, daar worden ook een aantal dingen in gezegd die ik dan weer niet begrijp. Bijvoorbeeld de tweede regel, de tweede zin. Bij het aangaan van gemeenschappelijke regeling wordt een gemeenschappelijke taak op afstand gezet. Raden hebben daardoor steeds minder grip op de gevoerde beleid en kosten. In praktijk betekent dit dat de raden door het indienen van zienswijzen invloed hebben op de begroting en in sommige gevallen op de jaarrekening. Daar wou ik graag wat uitleggen voor over hebben, als dat mogelijk is. Dan het financiële consequenties. Dat staat niet van toepassing. Ik heb dat eens opgezocht. Het CBS die heeft daar over 2004 hebben ze gemeenschappelijke regelingen, hebben ze samen een bedrag van 7,6 miljard euro hebben ze geïndexeerd. En dan hebben ze ook gezegd, dat gaat dus die kosten voor de gemeente, raadbehandeling van de WGR-begroting, WGR-jaarrekening en eventuele reactie erop, de jaarlijkse beschikbaar stellen van middelen en gemeentebegrotingen en verantwoording in jaarrekeningen erover. Ik denk dat daar toch wel geld mee gemoeid is, vooral omdat er natuurlijk een bestuurlaag tussen komt en dat daar dus toch wel mensen weer aan het werk worden gezet. Daar zou ik ook graag antwoord over hebben. Tot zover in eerste instantie.
Goed, mevrouw Dol.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij denken dat het goed is om gezamenlijk de uitgangspunten vast te stellen. Al vragen we ons wel af hoeveel beleidsvrijheid je als raad nog hebt. En een volgend punt is dat er kunnen zienswijzen ingediend worden bij nieuwe wetgeving, bij structurele verhogingen en bij nieuwe taken. En wij zouden graag zien dat bijvoorbeeld ook zienswijzen ingediend zouden moeten worden bij als er taken afgestoten worden. Dus wij zouden daar het liefst zien bij wijziging van taken en niet alleen bij nieuwe taken.
Dit was uw betoog, mevrouw Dol. Prima. Het CDA. Die, Bakker.
Ja. Ja, voorzitter, wij hebben het stuk ook proberen te lezen. De gemeenschappelijke regelingen, ik heb begrepen uit het verleden dat dat vroeger bij het gewest allemaal, dat we allemaal gemeenschappelijke regelingen hadden en die dan toen weer afgeschaft werden. Nu komen ze via de veiligheidsregio, komen ze ons weer tegemoet. Ik sluit me aan bij de vorige sprekers die ook zeggen dat het, hoe je nou went of keert, het wordt toch weer meer op afstand gezet. Wat ons ook opviel was die 4 jaar. En daar zouden we graag wat over willen horen. En voor de rest sluit ons dat bij die relevante vragen van de voorgangers. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Wouters, prins verantwoordelijk bestuur.
Ja, meneer de voorzitter, dank u wel. Ik denk dat dit langzamerhand een pragmatische manier is om met dit soort zaken om te gaan. En je ontkomt er bijna niet aan. Toch zijn het natuurlijk wel wat kantjes. En dat is het op afstand zetten van de raad. Dat wordt ook erkend in het stuk. De aanleiding is de indexatie voor GGD en veiligheidsregio. Maar dat wordt natuurlijk veel breder getrokken. Dat is ook de essentie van dit verhaal. Er wordt in het stuk gezet dat de raad behoudt zijn verordende, budgetterende, kaderstellende en controlerende taak. Misschien dat de wethouder mij nog eens kan, in korte zinnen kan duidelijk maken hoe nou die taken geborgd zijn in dit stuk. Want hier en daar zijn er toch wel wat dingen waarvan ik denk, dat spreekt elkaar misschien enigszins tegen. Maar ik denk dat het belangrijke is dat die 4 taken echt geborgd zijn en dat de raad er ook wat van kan vinden. Dan wordt er gezegd van als puntje bij paaltje komt, dan kan de raad een zienswijze indienen op een aantal onderwerpen. Maar ook als het uitmondt op een verhoging van de gemeentelijke en de hoofdelijke bijdrage hoger dan de indexatie, moet dat terug naar de raad. En dan gaat de raad daar iets van vinden. Kunt u misschien een beetje uitleggen wat er dan gaat gebeuren en wat de mogelijkheden zijn? Is het dan meeste stemmen gelden over die zoveel gemeentes? Of is het dan zo dat een gemeente en wel een van de belangrijke regiogemeentes in dit stuk dan een soort eigen standpunt in kan nemen? Kan die afstand nemen van de gemeenschappelijke regeling? Misschien dat de wethouder daar nog wat licht op kan brengen. Dank u wel, in eerste instantie.
Dank u wel, meneer Wouters. Partij van de Arbeid, de heer Cassander.
Dank u, voorzitter. Blij dat deze regeling er is. Maar gelukkig zit er een uitgebreide toelichting bij, want dat was wel nodig. Een beetje abracadabra. Maar ik heb nog een vraag. Is deze regeling ook al behandeld in andere gemeentes? Of krijgen we dadelijk nog 30 wijzigingen erop? Wij vinden het ook wel, die gemeenschappelijke regeling. Het is een mooi spel, maar als raad word je steeds verder op afstand gezet. Dat vinden we heel vervelend. Dat was het.
Dank u wel, meneer Cassander. Meneer Nierhot, Stadspartij.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben de stukken die ons voor ons liggen aandachtig gelezen. We zijn als Stadspartij Den Helder tot de conclusie gekomen dat met dit stuk de gemeenteraad geheel buitenspel wordt gezet. De constructie die is gekozen lijkt een klein beetje op die van Zeestad en op Willemsoord. We hebben betalen een aanzienlijk bedrag waar we geen controle meer over hebben, wat we dus gaan betalen en wat we ervoor krijgen. De financiële consequentie staat niet van toepassing. Wij zien het ook anders. Er wordt een x-bedrag uitgekeerd aan de regeling. Wij kunnen nergens zien wat wij betalen, wat de inbreng is van andere gemeenten. Gaan wij bijvoorbeeld meebetalen aan de politieauto's van Kennemerland of de inzet al daar? Graag willen wij van het college horen wat de voordelen zijn van dit voorstel, maar zeker ook de nadelen. Er worden een aantal regio's genoemd. Wij willen graag van de wethouder weten of dit dezelfde regio is als dat bij de landelijke politie komt in de toekomst. En zo tot zover de eerste termijn.
Dank u wel, meneer Nierhot. Meneer Pastoor, Vrije Socialisten.
Dank u, voorzitter. Hoe verder het opschiet, des te makkelijker het voor mij wordt. Want de meeste vragen zijn al gesteld. En dan met name de inbreng van D66 vond ik daarin wel passend. Uiteraard ook de termijn van 4 jaar. Maar goed, laat ik voor de wethouder dan toch één vraag hebben die dan van ons afkomt. Van, zijn er ook uitstapmogelijkheden? En zo ja, welke? En dan zou ik in navolging van de Stadspartij willen horen van of ik dacht dat misschien de PvdA dat wel had gesteld, maar wordt dit besluit nou gelijktijdig genomen of doet u dat separaat?
Dank u wel, meneer Pastoor.
Dat was hem, voorzitter, dank je.
Meneer Bierens van Tots.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben natuurlijk deze uitgangspunten helemaal doorgenomen en het is natuurlijk aardig wat. Wij hadden dezelfde vraag als wat de heer Wouters van de Partij voor het Behoorlijk Bestuur stelde, aangaande de borging. Tevens gaan wij ervan uit dat dit een samenvatting is van uitgangspunten die waarschijnlijk nog moet groeien in volwassenheid. Het is een begin om een aantal gemeentes op dezelfde lijn te brengen en misschien daardoor ook een stukje efficiëntie mee te veroorzaken, te krijgen. Er zijn dus al een aantal vragen door andere partijen gesteld en natuurlijk die vragen hadden wij ook een aantal staan. En efficiëntie is natuurlijk ten aanzien van Alkmaar, Hoorn en die andere heren Waartan, is wel erg belangrijk om daar met een helder mee samen te werken. En in die zin denk ik dat het wel goed is om daar een begin mee te maken. En zo zien wij dat ook dat dit een begin is om daarmee aan de hand verder te gaan en verder te ontwikkelen. Voor zover.
Dank u wel, meneer Bierens. Tot slot, meneer Bruin, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil beginnen met toch even kort te reageren op wat de Stadspartij heeft gezegd. Ik kreeg een beetje de indruk dat de Stadspartij nut en noodzaak van gemeenschappelijke regelingen niet helemaal inziet. Terwijl ze nou juist toch wel zijn ingericht en de mogelijkheid om dat in te stellen. Met als doel dat het de gemeente uiteindelijk geld bespaart. Dus dat wil ik in ieder geval nog wel even benadrukken. En ik heb het idee dat dat niet helemaal begrepen wordt misschien. En door te stellen, wij zijn gewoon sowieso al tegen überhaupt het hele feit van gemeenschappelijke regeling. Dan zou ik eigenlijk willen vragen, wat is dan een alternatief? Gaan we dan inderdaad weer terug naar hoe het vroeger was en gaan we dus veel meer geld uitgeven voor bepaalde onderwerpen? Goed, dat gezegd hebbende. Als we kijken naar de afgelopen jaren is het toch al een aantal keren voorgekomen dat er bij een aantal gemeenschappelijke regelingen sprake was van een begrotingsoverschrijding. En wij willen graag van de wethouder weten hoe zij met de begrotingsdiscipline omgaat wat betreft de handhaving daarvan. Wij denken namelijk dat wij wel invloed kunnen uitoefenen op het reilen en zeilen van de gemeenschappelijke regeling. Daarvoor zitten we ook zijn we vertegenwoordigd in het bestuur en dergelijke. Dus, maar er moet natuurlijk wel een stukje handhaving en toezicht plaatsvinden. Dus hoe gaan we dat nou in de praktijk doen? En de tweede concrete vraag is, we spraken van dat op 15 december van elk kalenderjaar de gegevens moeten worden aangeleverd aan de gemeenschappelijke regeling. Terwijl wij al op 15 november onze begroting natuurlijk hebben ingediend. En wij zouden wel willen weten, spreken wij nou over dezelfde gegevens, zeg maar, als je op 15 november kijkt en vervolgens weer een maand later. Dat waren de twee vragen van onze kant. Tot zover.
Dank u wel, meneer Bruin. Ik constateer dat dit de eerste instantie was. Ik wil graag het woord geven aan de portefeuillehouder.
Ja, voorzitter. Allereerst voor de partijen die in dit agendapunt aanleiding zagen om nut en noodzaak van gemeenschappelijke regelingen ter discussie te stellen, die moet ik teleurstellen. Want daar gaat dit verhaal niet over. De gemeenschappelijke regelingen, meneer Bruin zei het ook al, de gemeenschappelijke regelingen zijn er. Dat is door de gemeenteraad vastgesteld. Die bestaan, die hebben hun taak, die hebben hun doel en die hebben een omschrijving. Die hebben hun financiële consequenties, die gewoon regulier in de begroting staat opgenomen. Maar wat is dit dan wel? Dit zijn de financiële uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen. Het betreft, want dat was een
concrete vraag van de D66-fractie. Welke gemeenschappelijke regelingen betreft het nu? Het betreft inderdaad veiligheidsregio. Meneer Niot noemde hem al even. GGD, regionaal archief. En de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid. Hij is ook van toepassing op de ISD. Nou, daar doet Den Helder dan niet aan mee. Maar hier in de kop natuurlijk wel verschillende andere gemeenten. En ook daar zijn deze uitgangspunten op van toepassing. Dus ja, dat gezegd hebbende, wat regelen we hier nu in? We regelen hierin allerlei financiële uitgangspunten die de gemeenschappelijke regelingen ook weer nodig hebben om hun begroting en hun jaarrekening te gaan maken. En nu is dat zo dat er 21 gemeenten, zeg maar afzonderlijk van elkaar, de begroting bestuderen en dan kijken hoe al die uitgangspunten worden gehanteerd. Die 21 gemeenten die dan ook allemaal een eigen raadsvoorstel naar hun raad gaan schrijven. Nou, daar hebben we, meneer Bierens noemde hem al even, daar hebben we een enorme efficiëntieslag maken we daar. Omdat dat nu voor al die gemeenten in één keer wordt geregeld. Omdat we deze uitgangspunten als leidraad nemen. En ik gebruik heel bewust het woord leidraad. Omdat als wij deze uitgangspunten vaststellen, en wij zijn een van de eerste gemeenten, kijk even naar de ambtelijke ondersteuning, mevrouw Schra, die verantwoordelijk is voor dit, nou ik ben verantwoordelijk, maar die het heeft opgesteld samen met haar collega's in de regio, een leidraad, omdat mochten wij een ander standpunt in willen nemen, dan kan dat. En waarom staat hier nu opgeschreven een periode prijs-looncompensatie 4 jaar vast? Ja, de kracht is natuurlijk dat deze uitgangspunten voor langere tijd gelden. Want als we deze voor ieder jaar vast moeten gaan stellen, ja, dan schieten we eigenlijk ons doel voorbij. Want dan moet je ieder jaar die exercitie opnieuw doen. En het is nogal een exercitie geweest. Op ambtelijk niveau, maar ook gesprekken met de directie van de gemeenschappelijke regelingen. Overleg met alle griffiers van de 21 gemeenten. Nou, en zo is er een heel traject, in de hoop zorgvuldig te zijn om iedereen te horen en te kijken van kunnen jullie hiermee uit de voeten. En het is op verzoek van de gemeenschappelijke regelingen, zoals u ook in het stuk heeft kunnen lezen. En deze uitgangspunten hebben dus geen invloed op het verder of niet op afstand zetten van de gemeenschappelijke regeling. De gemeenschappelijke regeling is een feit en dit zijn slechts de financiële uitgangspunten die we met elkaar vaststellen. Dan blijft waarschijnlijk toch bij enkele van u, ook al valt dat dan een beetje buiten de scope van de agenda, toch nog even nader inzicht van, oh ja, waar gingen wij ook alweer over met die gemeenschappelijke regelingen? Nou, dat is opgenomen in het reglement van orde. En daar staat in dat wij invloed hebben op door het geven van zienswijzen over financiële documenten. Dat blijft, ook na het vaststellen van deze uitgangspunten. Samen met de andere deelnemers meebepalen van de beleidsmatige koers. Voteren van budgetten binnen de eigen begroting, inhoudelijke inbreng via de vertegenwoordiger in algemeen bestuur of dagelijks bestuur, ter verantwoording roepen en eventueel aanstellen van een nieuwe vertegenwoordiger, invloed via het college of andere politieke gremia en de wijze van toetreding en uittreding uit een GR, die moet ook in de regeling staan. Dus ook dat regelen we niet hier. De vraag heel concreet van de Stadspartij, hoe komen we er vanaf? De voorbeelden die u noemde waren wat ongelukkig, omdat zowel Zeestad als Willemsoord geen gemeenschappelijke regeling zijn, maar dat terzijde. Maar dat wordt dus hier niet ingeregeld. Dat wordt in het reglement van orde van de gemeenschappelijke regeling zelf geregeld. En daarvoor verwijs ik u heeft het ongetwijfeld afgelopen jaar wel eens ingezien. In de leeskamer ligt het register. En daar staan ja, eigenlijk al die concrete vragen die u nu stelt, die staan daarin opgenomen per gemeenschappelijke regeling. Nou, dan kijk ik even, voorzitter, mijn lijstje. En dan denk ik dat ik zo met de algemene view die ik net heb geschetst, dan heb ik nog één vraag liggen die heeft betrekking op van hoe gaan we nu om met begrotingsoverschrijdingen. Die kwam van de hoek van de VVD. In deze uitgangspunten staat dat bij een afwijking binnen de bandbreedte van plus of min 0,5%... er geen directe aanpassingen nodig zijn, dat dat binnen het eigen, ja, zeg maar, eigen begroting van de gemeenschappelijke regeling opgevangen kan worden. Mocht het zo zijn dat een gemeenschappelijke regeling, dat wordt dan niet in dit stuk geregeld, maar mocht het zo zijn dat een gemeenschappelijke regeling een groot financieel verlies laat zien. Hè, u bent vorig jaar geïnformeerd over Noorderkwartier bijvoorbeeld. Nou, dan zal er niks anders op zitten, want ook dat staat dan in de statuten, dat de deelnemende gemeenten naar RATO bijlappen. Er kwam ook nog een vraag van, kunnen wij nee zeggen? Ja, nee zeggen kan altijd. Maar als wij daar dan alleen in staan, dan zal dat geen invloed hebben op het uiteindelijke beeld als al die andere 21 gemeenten, die andere 20 gemeenten, ja gaan zeggen. Dus het is heel zorgvuldig tot stand gekomen met breed draagvlak. En ik hoop dat ook de Helderse gemeenteraad zich hierin kan vinden, voorzitter. Tot zover mijn eerste instantie. Dank u wel.
Dank u wel, wethouder. Ik ga in voor de tweede instantie. Ik wou mevrouw Biersteker daarvoor weer het eerste keer het woord geven.
Dank u wel. Ik had het begrepen dat het om bestaande regelingen ging. Mijn zorg blijft wel een beetje in die sfeer dat inderdaad via een omweg die gewestelijke organisatie weer opgetuigd wordt. En dat is iets waar we heel alert op moeten blijven, want we hebben dat heel succesvol toen in de tijd opgedoekt. En ik zou niet willen dat dat via een omweg dus weer aan de orde is met eigen bestuurslagen en dergelijke, die vierde laag. Dus dat blijft een punt van aandacht. Maar verder kan ik mij vinden in het egaliseren van al die financiële randvoorwaarden.
Dank u wel. D66, heer Van Deutekom.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de vragen zijn beantwoord en daar kunnen we mee leven. Blijven natuurlijk altijd wat kleine vraagtekentjes hangen, zoals hoe zijn de voorgaande gemeenschappelijke regelingen dan geregeld? Om nog maar even. Hè? Die waren al, regionale archief en de andere. Hebben ze dat dan maar met de natte vinger bij elkaar gezet en gezegd, oké, dat doen we zonder regeling. Dat is ook leuk, dat kan. Dat ze nu dan wat met zo'n regeling komen is een beetje vreemd misschien. En als er nieuwe gemeenschappelijke regelingen komen, worden die automatisch na het vaststellen van dit besluit ook automatisch gewoon doorgevoerd? Of heeft de Raad daar nog zeggenschap over dat de nieuwe regelingen daarin komen of niet in komen? Tot zover in tweede instantie. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Dol, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, volgens mij staat er nog een vraag van ons open. En dat de vraag was dat er zienswijzen ingediend kunnen worden door de Raad als er nieuwe taken komen. En wij zouden graag zien bij verandering van taken, dus ook als ze taken afstoten. Dus daar wil ik nog graag antwoord op.
Dank u wel. Meneer Bakker, CDA.
Geen vraag.
Geen vraag. Meneer Wouters, behoorlijk bestuur.
Ja, meneer voorzitter. Dank voor de beantwoording. Het is wel duidelijk. Het blijft natuurlijk een moeilijk punt. En de indexatie zal altijd onderwerp van zienswijze kunnen zijn, ben ik bang dan. Want het gaat toch allemaal wel uit, als je goed naar de regeling kijkt, naar een stijging. En nou, daar moeten we het in de toekomst misschien nog maar eens over hebben. En verder kan ik me alleen maar aansluiten bij een kreet, ook in de toelichting. Want uiteindelijk is het college vaak de aandeelhouder of de toezichthouder. Dat ik dan hoop dat de collegeleden inderdaad de actieve informatieplicht naar de Raad goed zullen gebruiken om hier invulling aan te geven. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Kazander, Partij van de Arbeid.
Dank u, voorzitter. Wij hebben geen verdere vragen meer. Maar we zijn het wel eens met de vraag van mevrouw Dol, want dat zou ik ook wel graag willen weten.
Prima. De heer Nieuwt, Stadspartij.
Dank u, voorzitter. Het is nu een stuk duidelijker geworden. Een aantal dingen kwamen we niet in het raadsvoorstel tegen. U had het net over het regionaal archief, ISD bijvoorbeeld. Ik kom er nergens terug in het stuk terug. Dus wij dachten dat het alleen maar ging over de GGD en de veiligheidsregio. Dus we zouden graag toch het raadsvoorstel aangepast zien dat alles erin meegenomen wordt. Dat het gewoon goed duidelijk is waar het over gaat. Tot zover.
Dank u wel. De heer Pastoor, Vrij Socialisten.
Ja, voorzitter, het is helder. Ik begrijp uit de voorgaande dat het dat allemaal helder is en dat soort zaken. Kijk, en ik ben blij dat het VVD-lid altijd goed op de centjes past. En dan met name als het gaat over overschrijdingen of onderschrijdingen. Mijn vraag erop aan de wethouder is van, dat het mij helder is van dat een en ander wel in de eigen begroting dient opgevangen te worden. En, maar goed, zal dat dan op uitvoeringsniveau, schuin-streep taakniveau zijn, of zal er dan mogelijkerwijs op personeelsbestand een beroep gedaan worden? Daar ben ik dan nog wel nieuwsgierig naar. Maar goed, behalve die nieuwsgierigheid, de wethouder kan mij op allerlei manieren geruststellen. Maar voor ons is het in ieder geval dan wel een hamerpunt.
Dank u wel, meneer Pastoor. Heer Bierens van Tots.
Dank u wel, voorzitter. De antwoorden van de wethouder zijn ons duidelijk en wij hebben verder geen vragen meer. Wij kunnen hier wel hiermee leven.
Dank u wel. Heer Bruin, VVD.
Voorzitter... Ja, kijk, het raadsvoorstel hoeft natuurlijk niet aangepast te worden, want een raadsvoorstel is gewoon een toelichting. Het gaat uiteindelijk om het raadsbesluit en het raadsbesluit telt volgens mij één zin of twee misschien. En ja, simpel, het geldt gewoon voor alle gemeenschappelijke regelingen, dus er hoeft volgens mij niks aangepast te worden. En nou, het is in ieder geval even helderder geworden dan naar aanleiding van een aantal vragen. Dat het dus niet alleen voor de GGD geldt. Ja, voorzitter... Ik heb het antwoord gehoord van mevrouw de wethouder wat betreft onze vraag over de begrotingsdiscipline. En ja, we begrijpen natuurlijk hoe het werkt. En ja, uiteindelijk als er tekorten zijn, dan snappen wij dat we moeten lappen, om eigen woorden te gebruiken. Ja, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we daar onverkort blij mee zullen zijn. En ik wil me dan ook in ieder geval aansluiten bij de opmerking van behoorlijk bestuur daarover. En daarnaast zou ik toch nog als extra vraag toch willen stellen. Ja, ik snap dat we... er zitten verschillende wethouders zitten in die besturen, in de raden van toezicht. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat we in ieder geval zoveel mogelijk gaan voorkomen dat wij als raad geconfronteerd worden met een begrotingsoverschrijding? Uiteindelijk, ook in de gemeenteraad komt het voor... dat we af en toe moeten bijlappen voor onszelf. Ook dan houden we natuurlijk vast aan een actieve informatieplicht. Maar dit staat inderdaad iets verder van ons af. En ja, als VVD hebben we natuurlijk met name ook een verantwoordelijkheid als het gaat om de goede financiële huishouding van onze gemeente. En ja, wij hopen toch dat we dat mee kunnen geven. En daarom... voor de wethouder de vraag, hoe gaan we nou in de praktijk, in de dagelijkse gang van zaken, gedurende het jaar ervoor zorgen, hè, als lid van, van die raad van toezicht of raad van bestuur, hoe het ook mogen heten, dat we zoveel mogelijk voorkomen dat dit gaat gebeuren. Kan een wethouder die daarin zit al op voorhand gaan inzien van dit gaat misschien niet helemaal goed, we moeten nu actie ondernemen. In dat soort termen zit ik nu te denken. Dank u wel.
Ik begrijp het dat u einde van uw betoog is.
En tot zover.
Dank u wel. Dan voor de tweede instantie de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Nou, voorzitter, het college onderschrijft de visie van de ChristenUnie... dat ook wij niet terug willen naar het gewestelijke model met al die... want inderdaad, we delen uw mening dat het goed is dat we daar vanaf zijn op dat niveau, zeg maar. Voorzitter, de woordvoerder van D66 verwart af en toe het woord regeling met het woord uitgangspunten. Want dit, dit zijn inderdaad de uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen. En zijn die dan ook van toepassing wanneer er een nieuwe gemeenschappelijke regeling van kracht wordt? Ja, dat zal zo zijn, maar niet eerder dan nadat de gemeenteraad daarover besloten heeft. Dus die borging zit er wel in. Van GroenLinks heb ik inderdaad in eerste termijn een vraag laten liggen met betrekking tot die zienswijze. Gaan wij ook over, of hebben wij ook nog iets te zeggen over een situatie waarin taken worden afgestoten? Ja, dat heeft u als gemeenteraad, want het afstoten van een taak, dat is een beleidswijziging en gaat dus via de gemeenteraad en valt niet binnen de bevoegdheid, binnen het mandaat van het bestuurslid, dan wel het college. Voorzitter, ja, actieve informatieplicht. Helaas, zou ik bijna zeggen, hebben we daar vorig jaar ook gebruik moeten maken met, bij de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid. Dan kom ik ook meteen even bij de VVD, die zegt ja, bijlappen en daar niet blij mee zijn. Nou, als wethouder van Financiën kan ik u zeggen dat ik daar ook niet blij mee ben. En hoe houden we nou in de gaten dat die gemeenschappelijke regelingen doen wat er is afgesproken? Nou, onze collegeleden, verschillende regelingen, zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur, dan wel het dagelijks bestuur. U geeft uw zienswijze op de begroting. En op de jaarrekening. Nou, dus dan ligt dat kader, dat ligt er. En dan is het ook aan de bestuurders om zo goed mogelijk binnen die kaders natuurlijk de bedrijfsvoering af te stemmen. Dat gaat niet tot het niveau van FTE 1- of 1+. Want dat behoort toch ook gewoon tot de bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling, zeg ik even, in de richting van de Vrije Socialisten. Stadspartij, ja, we kunnen er natuurlijk heel lang en kort over praten, over moeten we nou een lijstje opnemen op welke regelingen dit van toepassing is, want er staat alle regelingen, maar ik stel voor om gewoon al met een voetnoot de regelingen even te noemen, dan weten ook, als we dat stuk 2 of 3 jaar later nog eens lezen, kunnen we zien welke toen in ieder geval van kracht waren. Voorzitter, dan denk ik dat ik ook in tweede instantie...
Interruptie, meneer de voorzitter.
Mevrouw Jellema.
Nog net voordat de wethouder is uitgesproken, anders kan ik natuurlijk niet meer interrumperen.
Kijk.
Ik vraag me toch nog even af, de vorige keer, en u refereerde er zelf al aan over de gesubsidieerde arbeid, waar we natuurlijk bijna 500.000 hebben moeten bijlappen. En waarbij ons eigen college wel spierballentaal heeft geshowt bij in eerste instantie dat ze vonden dat ze het zelf maar moesten opzwemmen of in ieder geval niet zomaar hun portemonnee trokken. Maar je delft daar toch het onderspit in, als u zoals u zelf zegt terecht, tegenover 20 andere partijen staat en er gewoon dus bijgelapt moesten worden. En in die optiek deel ik de zorgen van meneer Bruin wel. Van hoe schat u dat in, dat je een vuist kunt maken als eenling tussen het geweld van 20 anderen, daar waar het gaat om dit soort lastige voorbeelden, waar je dus echt voor een groot bedrag de Bietenberg op gaat?
Ja, voorzitter, dank wat u wel. Ik daarover kan zeggen.
Er was nog een vinger, mevrouw. Meneer Bruin?
U
had een vraag op dit punt?
Ja, maar ik wil ook wel even het antwoord afwachten en daarna mijn vraag stellen.
Prima. De wethouder.
Wat ik erover kan zeggen is het punt dat u aansnijdt, van wie betaalt wat bij tekorten, wordt niet in deze uitgangspunten geregeld, maar staat opgenomen in de statuten. De heer Visser, collega Visser, heeft daar toen ook naar verwezen. Hoe er dan vervolgens in dat soort precaire in dat soort incidenten als die zich voorgaan doen dat soort situaties die zich voordoen, hoe er dan vervolgens gehandeld moet en kan worden, ja, daar kan ik nu met deze financiële uitgangspunten als agendapunt niet op reageren. Daarvoor verwijs ik u echt, ja, tuurlijk hebben we collegiaal bestuur, maar daarvoor verwijs ik u dan echt naar de portefeuillehouder, omdat die veel meer inzicht heeft, ook inhoudelijk, aan welke knoppen en welk stuur gedraaid en gestuurd en kan worden. En daar dient dit niet direct toe, maar dit zijn de financiële uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen om te komen tot de financiële documenten in de planning- en controlecyclus.
Dank u wel, wethouder. Meneer Bruin.
Ja, nog één aanvullende vraag. Dank u wel, voorzitter. En het zou kunnen zijn dat dat in de afzonderlijke statuten is geregeld. Maar goed, die heb ik niet allemaal paraat nu natuurlijk. Maar wat we ons dan wel afvragen is, zijn er dan ook sanctiemogelijkheden om bij grote begrotingsoverschrijdingen om daar iets tegen te doen? Vanuit zeg maar de verantwoordelijkheid die de gezamenlijke wethouders dan hebben als Raad van Toezicht.
Goed, dank u wel. Wethouder.
Ja, net zo min als u de statuten scherp op het netvlies heeft, heb ik ze ook niet scherp op het netvlies. Daarvoor moet ik u toch echt verwijzen naar het register van de gemeenschappelijke regelingen, zoals die ter inzage ligt in de leeskamer hier in het stadhuis.
Goed. Dit waren twee instanties over dit agendapunt. Mag ik constateren voor die partijen die hebben aangegeven dat ze ermee kunnen leven, concluderen dat het sprake kan zijn van een hamerpunt? Is dat het algemene gevoel? Dan stel ik vast dat we dit agendapunt naar de raad kunnen brengen als hamerpunt. Dank wethouder voor de beantwoording van alle vragen. En dan kom ik bij agendapunt 5, de referendumverordening. En dan wil ik vragen om de plaats in te nemen door mevrouw Dol. Ik heb één vraag vooraf, want we hebben allemaal het voorstel van u ontvangen. En ik had u gevraagd hier naast mij te komen zitten, omdat ik dacht dat u de enige initiatiefnemer was. Maar dan zag ik ook dat Trots en D66, of tekenen die alleen mee, moet ik dat zo zien? Misschien dat u dat in uw beantwoording straks mee kunt nemen, maar u krijgt van mij nu eerst het woord om even aan te geven wat er is gebeurd sinds onze laatste beraadslaging over dit onderwerp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, nadat we het voorstel teruggenomen hebben op 19 december, hebben we gesprekken gevoerd met D66 en met Trots. De uitkomst van die gesprekken hebben we volgens ons meegenomen in het voorstel. We hebben daarom aan deze partijen, D66 en Trots, gevraagd of zij mede wilden ondertekenen, dit voorstel, waarop zij beide ja hebben gezegd. Alleen vorige week heeft Trots zich teruggetrokken. Die is geen mede-ondertekenaar meer. Dus deze naam zou u door moeten strepen. En dan wil ik nog even noemen dat de VVD 15 vragen ingediend heeft vanmorgen. Met de vraag om ze schriftelijk te beantwoorden. Maar dat is me natuurlijk niet gelukt om dat vanavond te kunnen doen. En mochten er vanavond nog vragen blijven liggen, dan wil ik die alsnog wel schriftelijk beantwoorden.
Dit was uw inleidend betoog, mevrouw.
Ja.
Prima.
Voorzitter van de orde.
Mevrouw Jellema.
Is het wel de bedoeling of de wens of een goed idee om de vragen van meneer Bruin al wel op te reflecteren in onze aller reacties? Of
ik heb met mevrouw Dol afgesproken. Ze heeft daar nu niet in haar inleidende woorden iets over gezegd. Dus ik denk, als ik ook namens haar mag spreken, dat u dat gerust mag doen. Want zij zal in haar eerste beantwoording na de eerste termijn in ieder geval terugkomen op die vragen die al zijn ingediend. Goed, de eerste ronde, mevrouw Biersteker.
Dank u wel, voorzitter. Nou, voor het landelijk standpunt van de ChristenUnie is in zaken referendumverordening dat voor de ChristenUnie dan alleen een correctief referendum een optie is. Daar wordt hier niet over gesproken, alleen over het raadplegend en raadgevend referendum. Dat betekent dus dat wij met dit voorstel gewoon niet in kunnen stemmen. Wat ik er wel van wil zeggen is van, volgens mij zit het voorstel op zichzelf verder goed in elkaar. En het lijkt mij dan ook wat lastig om op zo'n laatste moment, ik heb dat met enige verbazing bekeken, nog met zoveel vragen te komen. Dan denk ik, het loopt al vanaf 19 december, er lijkt behoefte aan te zijn, hè, los even van ons standpunt. Maar dan denk ik, dan ga je dat toch zorgvuldig met elkaar bespreken en niet nu. Wat dat dan gaat, ik denk, voor zover ik dat kan bekijken, dat de verordening op zich goed in elkaar stikt. Maar we zullen tegenstemmen, omdat we een andere visie daarop hebben.
Dank u wel, mevrouw Biersteker. D66, de heer Baanstra.
Ja, landelijk is D66 voorstander van referenda, dus wij stemmen voor. Ook wel verbaasd, enigszins over de, nou niet verbaasd, wel de, over de vragen, maar de, eigenlijk het tijdstip. Ik bedoel, als we 19 december de eerste behandeling hebben en we krijgen op behandeling in de commissie deze vragen, die trouwens goede vragen zijn, denk ik van ja, waarom doe je die dan niet eerder? Je kan dan in ieder geval het referendum zo aanscherpen dat het een goed en waterdicht referendum is. Wij hebben in ieder geval zelf geprobeerd vanuit D66 samen met GroenLinks en ook met Trots om het referendum zo duidelijk mogelijk te krijgen. Het is niet het minste instrument wat je kan inzetten. Er moet niet te licht gedacht over worden, daar moet ook goed naar gekeken worden. Nou, mijns inziens is dat aardig dichtgetimmerd. Alleen de vragen die de vraag 1 en 2 van de op, of de opmerkingen 1 en 2 van de heer Bruijf van de VVD, waarin de consistentie van het document nog even bekeken moet worden, daar gaan wij wel mee akkoord. Dus ik hoop dat mevrouw Dol daar serieus naar kijkt en even de verschillende cretologie als concept besluit en dat soort zaken nog even bekijkt of dat allemaal klopt. En ja, dan kunnen wij dus akkoord gaan als mede-ondertekenaar. Met het voorstel.
Dank u wel, meneer Baanstra. De heer Bakker, CDA.
Ja, voorzitter. Zoals ook in vorige vergaderingen hebben wij ook aangegeven dat wij geen behoefte hebben aan dit initiatiefvoorstel over een referendum. Ook wij conformeren ons aan het landelijk standpunt. En ik wil dat nog wel eens even aangeven, ook dat door een referendum te houden krijgt de kiezer de indruk dat de uitkomst wordt uitgevoerd, maar omdat een referendum in Nederland niet bindend is, die hoeven de bestuurders en volksvertegenwoordigers niets met de uitslag te doen. En dat vinden wij toch ook wel een heel zwaar punt. En we zijn erg benieuwd naar de vragen van de VVD. We hebben ze nog niet in kunnen zien, dus die zullen we zeker meenemen. Maar wij zullen toch tegen dit voorstel blijven stemmen.
Dank u wel, meneer Bakker. Meneer Wouters, woordelijk bestuur.
Ja, meneer de voorzitter, dank u wel. Hoe eenvoudig is het als er geen landelijk standpunt is voor een partij? Want dan kun je gewoon vrij van last en rugspraak hierover praten. Ik heb het rustig bekeken en het is jammer dat ik de vragen van de heer Bruin niet heb. Want ik denk dat ik een beetje de teneur daarvan wel kan inschatten. Want inderdaad zijn een aantal van onze problemen bij het vorige voorstel hier opgelost. Alleen ik denk dat er inderdaad in de beschrijving en de manier waarop je het opschrijft toch nog het een en ander te verbeteren is. En dat betekent dus dat zoals de tekst er nu ligt, dat we daar nog wel een probleem mee hebben, want het moet wat eenduidiger. En geldigheid is misschien niet iets wat je hier moet noemen als je eerst zegt, als je daarna zegt dat raadsleden volkomen vrij zijn om hun eigen standpunt te kiezen, dan is geldigheid op zich niet een valide ding. Dus dit is op het gevaar af dat ik de heer Bruin en zijn vragen dupliceer, want ik ken ze niet, dat is jammer. Ik heb wel even een paar concrete vragen. Ik denk dat ik ze maar gewoon even stel. Even afgezien van wat reductionele, daar kom ik dan misschien later nog wel op. Maar wat is eigenlijk de reden om een ingediend burgerinitiatief niet als onderwerp te nemen? Want dat is ook een belangrijk punt. Overal wordt gesproken over raadsbesluiten. Maar ik denk dat als je een referendum ergens over, dan kan het ook over een onderwerp zijn dat nog niet een raadsbesluit is. Sterker nog, je kan er misschien een raadsbesluit mee, althans een conceptraadsbesluit mee initiëren of mee uitlokken. Dus ik zou de kreet besluit hier misschien vervangen door onderwerp in een aantal gevallen. Maar wat is dus de reden om niet een ingediend burgerinitiatief daar onderwerp van te maken? Dat zou ik toch graag even willen weten. Ik denk dat verder het hele artikel. Artikel 9 denk ik dat het enigszins herschreven moet worden als het gaat om, en datzelfde geldt voor artikel 3. En artikel 12 is dus überhaupt iets waarvan ik me afvraag of dat erin moet. Omdat geldigheid, ja, ik, 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 als je zegt dat raadsleden gewoon hun eigen mening moeten vormen, dat daarbij een uitslag van een referendum een rol kan spelen, dan denk ik dat je het niet over geldigheid hoeft te hebben, maar dat even terzijde. Dus ik denk dat er, afgezien van deze concrete vraag, dat er in ieder geval redactioneel nog het een en ander aan moet veranderen. Tot zover.
Dank u wel, meneer Wouters. De Partij van de Arbeid, mevrouw Jellema.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, hadden wij u al hartelijk welkom geheten als nieuwe voorzitter van onze commissie?
Nou, u heeft dat nog niet gedaan.
Maar... Nou, dan doe ik dat bij deze, want het is uw mede voorzitterschap in deze commissie volgens mij. Dus van harte welkom. Nee? Niet?
Nee, dat is mijn tweede keer, maar u was er de vorige keer niet. Dus...
Nou, dan excuus daarvoor, maar even goed welkom. Voorzitter, over het voorstel van, ja, helaas dan trots als afvaller, maar dan toch van GroenLinks en van D66. Zo nu en dan heeft de Raad in onze optiek een goed idee en soms vertaalt dat zich naar een initiatiefvoorstel en een klein maar illuster rijtje gaat aan dit voorstel vooraf. Met wisselend succes overigens. Ik noem het geldkompas, een alternatief voor het stadhuis van een poosje geleden. Of het social return van kort geleden van de Stadspartij. De PvdA vindt het voorstel van GroenLinks en de andere vindt ze een prima voorstel. Wij zullen met overtuiging tekenen, als het zover komt. Ten aanzien van de vragen en de opmerkingen van de heer Bruin van de VVD zouden we nog het volgende willen zeggen. Ik heb ze overigens net in de fractiekamer even snel gelezen. Volgens mij hadden de anderen dat toch ook wel even kunnen doen. Dat had me toch niet zo'n grote opgave geleken. Maar de op- en aanmerkingen lijken in een soort, wat ze in de Verenigde Staten een filibuster noemen. Een oeverloos langdurig doorpraten over een voorstel en in dit geval dan... vooralsnog op papier, waarbij je op het eind niet meer weet waar het in het begin nou precies om ging. En dat lijkt de VVD hier even te doen. En ik denk dat we dit gewoon terug moeten leggen bij de mensen die zich over dit raadsvoorstel hebben gebogen en het in deze vorm hebben gegoten. Misschien moet daar hier en daar nog iets aan aangescherpt worden, maar daar hoef je zeker niet zo kort voor het bespreken van dit voorstel nog zo'n uitgebreide lijst vragen over in te dienen. Dat ben ik helemaal met de ChristenUnie en met D66 eens. De voorstelverordening van GroenLinks en consorten is helder in onze optiek. De intentie is duidelijk, het doel is mooi, de burger aan het woord laten. En de heer Bruin probeert met deze vele vragen ons toch een beetje in een murfmakend stuk drijfzand te drijven. En dat vind ik in ieder geval niet prettig. Het is een bekend verhaal de letter van de wet of het voorstel versus de intentie. En dat moeten we niet doen. Hooguit moet je het nogmaals door juristen dan nogmaals eens laten kijken. En ten aanzien van of je nou overal maar referenda voor moet uitschrijven, nou, dat lijkt mij een beetje overdreven. Hè? In de optiek bijvoorbeeld van de mensen die hier zich ertegen uitspreken. Ik heb nooit gemerkt dat in den landen van Middelburg tot Delfzijl of van Heerlen tot Haringhuizen er nou maar te pas en te onpas allerlei referenda worden uitgeschreven. Het gaat om common sense, dat is het sleutelwoord. En dat zullen wij ook hier in Den Helder volgens mij altijd betrachten. De PvdA is voor.
Dank u wel, mevrouw Jellema. Het woord is aan de Stadspartij, de heer Nielt.
Dank u wel, voorzitter. De Stadspartij is heel blij dat dit onderwerp eindelijk weer op de agenda staat. Naar onze mening had dit punt makkelijk in de eerste commissievergadering van dit jaar plaats kunnen vinden. GroenLinks heeft de afgelopen tijd samen met D66 en trots wijzigingen aangebracht in de verordening. Wij kunnen als Stadspartij achter deze verordening ook staan. De Stadspartij wil nogmaals Nel Dol en haar fractiegenoten of partijgenoten bedanken en complimenteren voor deze verordening. We hebben alleen één vraagje. Er staat een reservering van €50.000 in de verordening. Er wordt op het ogenblik ieder jaar in de begroting ook een bedrag gereserveerd voor verkiezingen. Is dit hetzelfde bedrag of is het een extra bedrag die in de begroting wordt geplaatst? Tot zover eerst het mij.
Dank u wel, meneer Nielt. Meneer Pastoor, Vrije Socialisten.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, kort en goed. Wij vinden dit een prima opstap. En zullen dit dan ook wel steunen. We horen zelf ook wel dat de fractie van D66 de punten 1 en 2 nog nader wil bespreken. Om vervolgens dat weer te herschrijven. En dat is ook wat de heer Wouters aangeeft. Van dat het nog wel wat herschreven kan worden. Dat soort dingen. Nou, dat kan met alles. Het is vanzelf wel prettig dat dit voor ons ligt. Kijk, er is al het een en ander afgevuurd op de heer Bruin. En ja goed, dat vrijwaart mij niet om daar toch ook maar wat over te zeggen. Want nou, gelukkig heb ik maandagsmiddags vaak oude mannenuurtjes. En dus had ik dat mailtje wel kunnen lezen. En ja goed, ik verbaasde mij toch wel daar eventjes over, want het gaat mij niet zozeer om de inhoud van de vragen, want ja goed, daar heeft de PvdA wat over gezegd en dat ondersteun ik ook wel. Maar vervolgens begint hij het hele epistel dat er een afspraak is gemaakt om ruim van tevoren de vragen schriftelijk in te dienen, zodat iedereen dat kan lezen. En dan vervolgens doet hij dat op een moment waarvan bijna de mensen het mochten ze het al gelezen hebben. Geen goed overleg meer gepleegd kunnen hebben met de fracties. Dus eigenlijk vind ik dat een beetje jammer. En dan heb ik dat gezegd. Voorzitter, ik denk van dat we dit stuk serieus moeten pakken. Want een van de belangrijkste resultaten die dit zou moeten opleveren is namelijk dat de kloof tussen het bestuur en de burgerij verkleind moet worden. En laten we daar nou al jarenlang over spreken in deze raad en in welke commissie of in welke verband dan ook. Dus denk ik dat alles wat voor ons komt te liggen om dat te voorspoedigen of of de kloof te verkleinen, dat dat omarmd moet worden. Dus in die zin omarmen wij deze verordening. En we snappen wel van dat daar op de een of andere wijze nog wel naar gekeken moet gaan worden. Maar daar kijken wij in vertrouwen tegemoet. Alleen dat zou niet mogen leiden tot nog een termijn van bijna 3 maanden vertraging. Dus dat zal, dan adviseer ik wel en dan kijk ik ook naar de andere fracties om dat dit toch binnen 2 weken voor elkaar te krijgen. Dank u
wel. Meneer Pastoor, dank u wel voor uw bijdrage. De heer Bierens van Trots.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, Trots was van mening dat dit een goed stuk is. Wij willen dan ook GroenLinks bedanken voor de start maken ervan, de invulling hiervan. Het inderdaad, de toelichting is verder uitgebreid. Waarschijnlijk, zoals eerder al is gezegd, wij zijn, zoals de Vrije Socialisten zeggen, wij zijn voor burgerparticipatie. Wij willen graag dat de inwoners van Den Helder ook hun mening moeten kunnen geven over bepaalde onderwerpen. En daar hebben we dan ook een kaderstelling voor gerealiseerd met u en D66 als inbreng. Een van de punten waar wij dan wat moeite mee hebben, en dat is ook de reden dat wij niet tegen zijn, want wij zijn in principe voor, is dat namelijk als je de kaderstelling beschrijft, dan wordt er dus gezegd dat je de inwoners van Den Helder, om hun mening te kunnen vormen, dat je duidelijke informatie beschikbaar moet zijn. Nou stel ik mij zo voor, als je een referendum houdt over een bepaald onderwerp waar enorme dossiers van zijn, die dan in ambtelijke taal zijn opgesteld, dat geen enkele inwoner van Den Helder daar zijn mening over kan vormen. Want het wordt hem nooit duidelijk. En dat is het punt waar wij mee zitten. Wij hadden graag gezien in de uitzonderingsbepalingen dat dus een onderwerp die zodanig zwaar is qua informatieverstrekking aan de bewoners van Den Helder, dat je die dan niet op die manier een referendum overhoudt. Dat is een van onze punten waar wij eigenlijk niet bezwaar hebben, maar die we graag hadden gezien in de uitzonderingsbepalingen. En een klein puntje daarbij is nog eens keer, als je het referendum gaat houden, dan moet je ook een financiële dekking daarvoor vinden. En dat vinden wij wel ook belangrijk, de financiële dekking voor het houden van een referendum. Dus nogmaals, wij zijn helemaal voor het, in principe voor het referendum. Wij willen het ook, zouden het graag zien dat het dus doorgevoerd wordt. Maar wij hadden ook graag gezien dat het punt, en misschien dat het met een amendement zou kunnen, ik weet het niet, dat we dan dit punt in de uitzonderingsbepalingen krijgen. Want dat is de enige reden waarom wij gezegd hebben, wij tekenen even niet. voor zover.
Meneer Biens, dank u wel voor uw bijdrage. Heer Bruin, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil mijn eerste termijn even opsplitsen in twee delen. Niet mezelf opsplitsen dan, maar ik zal eerst even ingaan op wat opmerkingen die gemaakt zijn natuurlijk over het tijdstip van aanleveren van die vragen van mij. En daarna wil ik nog even wat algemene dingen zeggen over hoe wij tegen deze verordening aankijken. Ja, om te beginnen, complimenten aan GroenLinks. Ik kan niks anders zeggen. Een initiatiefvoorstel is niet niks. Zeker als je ook nog als enige raadslid van je partij in de raad zit. En wat dat betreft alle lof ja, dat je daar aan begint, laat ik het zo even zeggen. Want alle voorstellen komen normaal gesproken vanuit het college natuurlijk. En die hebben ambtenaren en die kunnen daar naar kijken. Dat zijn specialisten. En ja, je moet het toch maar even durven en je moet het maar even doen. Ik denk ook dat daarmee meteen is gezegd dat het een ingewikkeld proces is en dat het gewoon een ingewikkelde materie kan zijn. En dat blijkt met name bij dit soort verordeningen. En dat blijkt ook als we deze referendumverordening bekijken. En dat heb ik ook gedaan en dat heeft u allemaal kunnen zien. Nou, het is niet zo dat ik vanaf december of iets dergelijks hier al mee had kunnen komen. Want wij hebben ongeveer 10 dagen voor deze commissievergadering staan de stukken op het net. Dus op dat moment gaat de tijd lopen naar mijn idee. Nou heb ik ook nog andere dingen die ik doe naast dat ik raadslid ben. En ik ben de hele vorige week ben ik weg geweest. Ik zat in Oostende voor een cursus. En ik zat dus gewoon tijdens deze cursus heb ik... Ja, maar ik wil het gewoon even uitleggen. Er worden allemaal opmerkingen aan gemaakt over het tijdstip. En ik wil het gewoon even duidelijk laten worden. Voor een verordening waar wij als fractie, als PVD en ik persoonlijk ook, gewoon principieel tegen zijn, heb ik de tijd en de moeite gevonden om er zodanig in te duiken dat ik dit eraan allemaal uit kan halen. En u kunt zeggen, ja, wat ontzettend laat, of hij heeft er dubbele bedoelingen mee of iets dergelijks. Nou, niets van dat alles. Ik denk gewoon dat als je naar een aantal dingen kijkt, dat dit gewoon niet handig is om het op deze manier vast te stellen. Ik denk dat het tot onduidelijkheden kan leiden. En ik refereer alleen maar even naar al het gedoe rond dat burgerinitiatief rond de Californiëstraat, wat voor een groot deel, misschien wel volledig eigenlijk, werd veroorzaakt door het feit dat die verordening gewoon niet goed was. En die verordening was onduidelijk. En er waren dingen niet gedefinieerd. En dan krijg je dus discussie, krijgt onduidelijkheid. En we willen allemaal, dat zegt u ook, we willen dit doen om de kloof tussen burgers en politiek verkleinen. Ik denk dat op deze manier je dat dus niet gaat bereiken. Want het leidt tot discussies. En het leidt tot zinloze discussies. En burgers die of inwoners die een referendum willen en die met allerlei handtekeningen acties gaan doen en uiteindelijk denken wij kunnen nu aan de gang gaan, die worden vervolgens geconfronteerd met een raad of misschien in een eerder stadium een commissie die het gewoon niet eens is over allerlei dingen die in de verordening staan omdat ze daar van tevoren even niet goed over nagedacht hebben. Nou, dat wil ik voorkomen. Ook al zijn wij tegen, in het belang van de zorgvuldigheid en van de duidelijkheid, ja, heb ik die vragen die ik gewoon in alle oprechtheid daaruit distilleer, heb ik naar jullie willen toesturen. En volgens mij zijn het helemaal niet van die moeilijke vragen. Bovendien, hè, ik heb ook mevrouw Dol nog opgebeld vanochtend vroeg, toen ik ze uiteindelijk kon versturen, ook nadat we met de fractie natuurlijk erover hebben moeten spreken. Ze zijn helemaal niet zo moeilijk, maar het moet wel even duidelijk worden. En ik ben blij dat D66 dat ook aangeeft, met name over die eerste twee vragen. Als je dat niet helder hebt, dan ga je inderdaad de Pieterburg op. En ik weet bijna zeker dat u dat niet wil. Want u wil juist, hè, u vindt het allemaal hartstikke belangrijk. Als u dit inderdaad zo belangrijk vindt, nou, kijk er dan ook naar in alle zorgvuldigheid en neem gewoon mijn opmerkingen mee. Kijk, wij zijn toch al tegen. Maar we willen wel dat als we ermee geconfronteerd worden, dat die procedure gewoon duidelijk is. En daar hebben we allemaal baat bij. En nogmaals, volgens mij zijn de vragen niet zo heel moeilijk. Je kan ook dingen repareren. Ik zeg niet dat dat kan in een week. Maar het zou wel kunnen, want je kan dingen amenderen. Maar dat ga ik niet doen. Ik denk dat dat in eerste instantie iets is voor degene die met het voorstel komen. Goed. Voorzitter, dan het tweede deel van mijn betoog. Ja, een referendum. De VVD is tegen, dat mogen duidelijk zijn. Dat waren we ook in de eerste lezing. En dat is niet zozeer omdat het een landelijke lijn is of zo. Nee, wij als fractie zijn gewoon ook allemaal van mening dat wij hier geen voorstander van zijn. En waarom zijn wij daar nou eigenlijk tegen? Dat werd ook al even aangehaald. En ik wil het toch wel even benadrukken. Het hele idee van het referendum is volgens mij, als je er voorstander van zou zijn, dat de burgers op eigen initiatief met onderwerpen kunnen komen. En dat zij dus daar ook een laatste woord in hebben. Nou, wat staat er in deze referendumverordening? Ten eerste, de raad is helemaal niet gebonden wat er uiteindelijk als uitslag komt uit het referendum. Ten tweede, by the way, uiteindelijk bepalen wij ook nog eens even zelf of er überhaupt een referendum komt. Dus die burger of die inwoner die zich allerlei moeite getracht om handtekeningen te verzamelen, op pad gaat in winkelcentra en overal en zijn best doet in de inleidende voorstel en uiteindelijk het definitieve voorstel, kunnen wij uiteindelijk als raad nog steeds zeggen, oh ja, het komt dus eigenlijk nu even niet uit, weet je wat, bedankt voor de moeite, we doen het toch maar even niet. Volgens mij, en nogmaals, wij zijn niet voor een referendum, maar als je voor een referendum bent, kan dat toch niet daar deel van uitmaken. En ik snap dus ook niet dat partijen nu met zo'n verordening kunnen instemmen. Als u echt voor een referendum bent, dan bent u niet voor deze verordening. Om nog maar te
voorzitter,
schrijven.
Het is niet gebruikelijk, maar goed, het moet mij toch een beetje van het hart.
Meneer Pastoor, ja. Ik herinner u even aan de orde die we met elkaar hebben vastgesteld.
Maar dit was dan ook een beetje van de orde, voorzitter. Kijk, ik vind de inbreng van de heer Bruin, dat kan ik op mijn wijze interpreteren. Maar ik wil toch niet iedere keer aanhoren van dat mensen die wel voor deze verordening zijn, het niet goed snappen. Dat is toch een beetje kapittelen van de overige leden van deze commissie. En ja, dat wens ik niet langer te horen.
Ik neem hier kennis van en volgens mij kan de heer Bruin zijn betoog vervolgen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb die zin die de heer Pastoor net uitsprak volgens mij niet in de mond gehad. Dus ik wil graag nog even vervolgen. Ik wilde zeggen om nog maar te zwijgen over de kosten van een referendum. Want er staat nu in de verordening of in de toelichting dat het €50.000 zou zijn. Nou, wij hebben het even heel kort proberen uit te rekenen. Wij komen op een veel hoger bedrag. Als je alleen al kijkt naar het aantal stemgerechtigde kiezers. Dat zijn er ongeveer 44.000 in Den Helder. Nou, als die allemaal een oproepkaart moeten krijgen. En die moeten informatie toegestuurd krijgen. He? En dan heb ik het even over het alleen maar vervaardigen van die oproepkaart, portokosten, weet ik veel wat allemaal. Nou, laten we het €1,5 doen. En volgens mij is het waarschijnlijk nog veel meer. Maar dan zit je al boven de 66.000. Volgens ons gaat het gewoon, als je een referendum gaat organiseren, dat gaat in de honderdduizenden euro's gaat dat lopen. Dus, voorzitter, voor de VVD. Een van de belangrijkste kenwaarden voor ons is verantwoordelijkheid. En je moet de verantwoordelijkheid moet je laten daar waar die hoort. En die verantwoordelijkheid ligt in dit geval bij de gemeenteraad. Democratisch gekozen volksvertegenwoordiging. En ik kan u zeggen, wij als VVD, wij zullen nooit of te nimmer die verantwoordelijkheid uit de weg gaan. En de verantwoordelijkheid voor het nemen van besluiten in het belang van deze stad. En tevens de verantwoordelijkheid om goed op de financiën van deze gemeente te letten. En daarom kunnen wij niet begrijpen dat met zo'n verordening, waarvan gezegd wordt, ja, we moeten toch aan burgerparticipatie doen. Nou, volgens mij, de bewoner kan zich al uitspreken over zijn mening. Er is al burgerparticipatie. Wij kunnen hier gewoon niet mee akkoord gaan, want het gaat de gemeente geld kosten. Het gaat de gemeente honderdduizenden euro's kosten. En dan kunt u zeggen, ja, dat is de prijs van de democratie. Wij zeggen echter, we moeten onze verantwoordelijkheid nemen en we moeten daar niet de belastingbetaler uiteindelijk zelf dan nog voor laten opdraven of laten opdraaien. Kortom, ik hoop dat u mijn opmerking meeneemt. Ik hoop ook dat u snapt dat ik dat in alle zorgvuldigheid en ook mijn verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger heb gedaan. En het is aan u wat u er verder, wat u daarvan oppakt, wat u daarvan meeneemt. Maar ja, ik hoop gewoon dat als wij straks ooit in een verre toekomst met een referendum aanvraag worden geconfronteerd, dat het niet gaat leiden tot iets wat u allemaal niet wilt, namelijk een nog grotere kloof tussen burger en politiek, omdat wij allemaal de verordening niet goed begrijpen of omdat er dingen onduidelijk zijn in de verordening. Voorzitter, dat was mijn eerste termijn.
Meneer Bruin, dank u wel voor uw bijdrage. En ik kijk even naar mevrouw Dol als initiatiefneemster of zij direct wil aansluiten met haar beantwoording. En dat is het geval. Ik geef mevrouw Dol het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, in eerste instantie wil ik iedereen bedanken voor de inbreng. En voor de steun ook die een aantal partijen uitgesproken hebben. Ik heb ook begrip voor de partijen die gewoon principieel tegen een referendum zijn. Want dat kan ik ook heel goed begrijpen. Ik wil ingaan op de vragen. D66 zegt bijvoorbeeld, ga serieus in op de eerste twee vragen van de VVD. En de eerste vraag gaat over... eerst wil ik eigenlijk nog zeggen dat deze verordening gebaseerd is op een aantal in de landen beproefde referendumverordeningen. Het is niet dat we hem zelf zomaar verzonnen hebben. Hij is in verschillende plaatsen al heel lang in gebruik. Dus het is een valide voorstel volgens mij. En hij kan de juridische toetsing ook doorstaan. Dan de eerste vraag van de VVD, die ging over het verschil in een voorgenomen besluit en een concreet conceptbesluit. En een conceptbesluit, die is concreet als hij op de agenda staat. En hij blijft concept tot het besluit is aangenomen en dan gaat het concept eraf. Dus volgens mij zit er geen onduidelijkheid in. En dan bij vraag 2 zei de VVD van de raad heeft het laatste woord. En zij moet dringende redenen hebben. En ja, dan krijg je oeverloze discussies en zo. Nou, volgens mij hoort een discussie bij democratie. En deze dringende redenen, die moet je toch in de discussie met argumenten omkleden. En dat geeft alleen volgens mij maar duidelijkheid aan de burger. Die weet dan waarom je wel of niet voor zo'n referendum bent. Dus ik zie niet in dat je de kloof groter maakt. Even kijken, Prins voor Behoorlijk Bestuur had het over... de geldigheid niet valide. En die vraag heb ik niet goed begrepen. Dus ik zou graag in de tweede termijn dan horen wat u daar precies mee bedoelt. Want die kan ik zo niet beantwoorden. En de stadspartij die vroeg die 50.000 die in de begroting opgenomen moet worden. Die is extra. Dus dat wordt een extra post in de begroting. Die opgenomen moet worden. Even kijken. En Trots die zegt van... ja, wij zijn voor een referendumverordening. Hebben we ook aangegeven. Maar wij willen dat dat de burger goed voorgelicht wordt. Nou, daar heb je de referendumcommissie voor. Die moet erop toezien dat dus neutrale informatie gegeven wordt... En als ik het goed begrijp, dan wil u eigenlijk dat hele ingewikkelde onderwerpen een uitsluiting gaan worden. Dat die bij de uitsluitingen opgenomen gaan worden. Maar dat zou je dan als dringende reden op kunnen geven als partij, zodat je dan de discussie zou kunnen krijgen. Nou, dat is zo'n dringende reden, het is zo'n ingewikkeld, dan zou de raad kunnen besluiten dat je daar geen referendum over houdt. Dus dat hoef je niet extra op te nemen, volgens ons. En dan de VVD, die zegt ten eerste lof voor het initiatief. Nou, ik heb in ieder geval hulp gehad van de Griffie. Die had ik ook echt nodig. Dus dat wil ik dan wel noemen. Geen ambtenaar, maar de Griffie heeft mij geholpen. En ik snap dat uw opmerkingen vanuit een positieve intentie zijn. Maar ik denk dat deze verordening zo goed is, juridisch onderbouwd. En dat we hiermee zouden kunnen werken. En u zegt van de initiatiefnemer moet het amenderen. Maar volgens mij moet ik hem niet amenderen. Ik doe dit voorstel en de raad zou hem moeten amenderen en niet ik.
Goed, mevrouw Dol, dank u wel. dan wou ik de beantwoording van dit agendapunt, in ieder geval de behandeling vervolgen in tweede termijn, met het woord te geven aan de heer Bruin.
Dat was verrassend. Maar even goed, dank. De beantwoording is vrij kort eigenlijk, van GroenLinks. Maar wel op twee vragen dan. Ik wil toch wel even nog aangeven. Kijk, als je zegt zoals ik dat nu doe, dat er een aantal dingen onduidelijk zijn. En er wordt vervolgens gesproken daarover in een commissie of misschien zelfs in een gemeenteraad. Dan neemt dat ook onduidelijkheid weg natuurlijk. Ja, dat is het ook gewoon bij wetgeving in de Tweede Kamer. Als een rechter er niet uitkomt, moet meer weten over wat nou alle ins en outs waren van het wetsvoorstel. Dan kijkt hij gewoon naar de voorbereidingsbehandelingen, naar de beraadslaging in de Tweede Kamer. Wat is er gezegd? Nou, datzelfde geldt hier. Dus wat u nu zegt, onder andere over wanneer is er nou sprake van een conceptbesluit? Want dat was eigenlijk mijn vraag. En niet wat is het verschil tussen een voorgenomen of een concept? Nee, gewoon heel belangrijk, vanaf wanneer is er sprake van een conceptbesluit? En u zegt, dat is het pas op het moment dat het op de agenda staat van een commissie. Dat betekent dus, ik geloof, 8 werkdagen van tevoren voordat wij het moeten gaan behandelen. En dat betekent dus ook, ja, werkdagen of 12 dagen.
Ter interruptie, voorzitter. Ja. Denkt de heer Bruin nu wezenlijk dat met zijn betoog, zijn enorm detailistische inbreng, dat hij daarmee de kloof tussen burger en bestuur dicht? U weet dat wij ook geen voorstander zijn. We hebben daar een duidelijke visie op. Maar denkt u dat dit inhoudelijk enige positieve uitstraling heeft richting de burger voor wat betreft burgerparticipatie in welke zin dan ook? Eerlijk gezegd, maar dat is dan geen interruptievraag, maar dat is een opmerking. Ik zit met gekromde tenen naar u te luisteren. Dus ik denk, wat zal het die burger nou interesseren wat u daarvan vindt?
Dank u wel, mevrouw Biersteker.
Ja, dank u wel voor de opmerking. Nou, ik hoop toch dat de burger ziet dat wij er behoorlijk wat tijd en effort in hebben gestoken om ervoor te zorgen dat voor die burger van Den Helder er gewoon een goede verordening komt. Ik denk dat daar kunnen we eigenlijk alleen allemaal maar blij mee zijn. Maar om even te voorkomen dat we daar nu tegen mij op allemaal op in gaan hakken. Hij doet het al niet meer bij jou, geloof ik.
Voorzitter. Ja. Meneer Baanstra.
Dank u, voorzitter. Ja, ik hoorde heer Bruin zeggen dat hij de behoefte heeft dat er een hele goede referendumverordening komt voor de burger van Den Helder. Maar hij wil zelf geen referendumverordening aan de burger van Den Helder geven. Dus ik vraag me dan af, wat is de heer Bruin nu aan het doen eigenlijk?
Ja, dank u wel. Heer Bruin.
Goed, dat heb ik al gezegd. Wij zijn tegen. Alleen als we even koppen tellen, dan zien we gewoon dat er waarschijnlijk een meerderheid kan komen. En dan worden wij even goed geconfronteerd met een procedure die dan wellicht gewoon onduidelijk is. En dat willen wij gewoon voorkomen. Voorzitter. Het gaat misschien te ver om nog op andere termijnen van andere sprekers in te gaan op dit moment. Ik denk toch dat een aantal vragen zeker zinvol zijn. En ik hoop dus dat daar toch nog even naar gekeken wordt. We zijn een klein stukje op weg. En wat dat betekent, een klein stukje onduidelijkheid is weggenomen. Neem niet weg dat wij, en dat heb ik ook al gezegd, sowieso tegen de verordening zullen zijn. Wat ons betreft nog niet voldragen voorstel, zou het ook voor de partij die voor zijn terug moeten. Maar mocht het doorgaan, uiteraard, dan hoeven wij er ook verder niet over te spreken. Wij zullen tegen zijn. Het mag een hamerpunt zijn dan in dat geval.
Dank u wel, meneer Bruin. De heer Bierens van Trots.
Dank u wel, voorzitter. Het antwoord van de heer de mevrouw Dolf was duidelijk. Sorry, neem me niet kwalijk. Ik denk dat wij dat antwoord van u meenemen naar de fractie en dan even bestuderen ten aanzien van het referendumcommissie of we daar misschien mee uit de voeten kunnen. Als de referendumcommissie, de punten die erin staan, als dat dekkend is voor datgene wat wij in onze vraag stellen, dan nemen we dat mee en dan komen we daarmee op terug. Ik denk dat dat voldoende moet zijn.
Dank u wel, de heer Niot.
Ik had een vraagje aan meneer Bierens van Trots. U heeft het met mevrouw Dolf van GroenLinks besproken. Waarom trekt u zich gewoon terug? U weet wat erin stond in het voorstel en toch trekt u zich weer terug. Die zinnen die zijn niet de later toegevoegd.
wij trekken ons niet terug. Zo is het niet gesteld. Datgene de wijzigingen die ingevoerd zijn in overleg met GroenLinks en D66 en de inbreng van Trots, waren niet conform al onze wijzigingen die wij ingebracht hadden. Vandaar dat wij ons terughoudend opstellen. Als deze wijziging dekkend is, zoals ik net gezegd heb, door middel van de punten die gesteld zijn in de referendumcommissie, ja, dat zal de fractie dan straks uitmaken, dan komen we alsnog voor. Dat is het enige.
Dank u wel, meneer Berends. Heer Nielt.
Ik schrijf het nog een keer, voorzitter. Dus wij kunnen ervan uitgaan dat Trots in principe maandag gewoon meegaat met het voorstel.
Als de fractie vindt dat de punten die in de referendumcommissie zijn dekkend zijn voor het argument wat wij hebben ingebracht, ja.
Prima. Dat was uw betoog in tweede termijn?
Tweede termijn.
Dank u wel. De heer Pastoor, Vrije Socialisten.
Ja, voorzitter, voor ons is het helder. Even ten overvloede, het moet mij wel van het hart dat de wens en de input die de heer Bruin aan de orde van de dag legt in zaken zijn wens tot zorgvuldigheid en zijn goede bedoelingen vanzelf te prijzen zijn. En dat vinden wij ook heel prettig, alleen het moet niet tot verdergaande frustratie leiden. Want ook al wordt er door de Stadspartij ergens aangegeven dat het 50.000 euro kost en vervolgens de heer Bruin aankomt dat het met honderdduizenden euro's zou kosten, ja, dan wordt het allemaal wat lastig. Dus kort en goed, voorzitter, wij ondersteunen dit voorstel zoals ik in deze termijn al heb gezegd, van harte.
Dank u wel, meneer Pastoor. De heer Bruin voor interruptie.
Ja, kort vraag aan de heer Pastoor. Wat zou uw inschatting zijn als blijkt dat het inderdaad meer dan 100.000 euro zou kosten, zo'n referendum?
De prijs van inspraak is soms hoog, meneer Bruin. Maar goed, dat is iets wat nu niet aan de orde is. Waar het mij om ging, is dat er een budget ter beschikking is. En dat heeft mevrouw ook Dol ook aangegeven. U gaat in uw betoog daarover de twijfel omhoog roepen en dan komt u met een ander bedrag. En dan is dezelfde vraag, hoe komt u daar dan bij en kunt u daar dan een berekening op naast leggen? Maar dat vind ik niet ter zake doende, feitelijk. Waar het om gaat is de verordening. En met D66 zal hij, denk ik, de eerste vragen nog nagekeken worden. Maar dat is aan mevrouw Dol zelf en ik vermoed Trots en D66. Dus vandaar.
Voorzitter, heb ik een wedervraag.
Meneer Bruin.
Vindt u het dan te verkopen dat bijvoorbeeld over een onderwerp wat misschien uiteindelijk, als het in de besluitvorming in de Raad is gekomen, 50.000 euro zou kosten, dat daar een referendum over wordt gehouden die 100.000 euro kost?
Waren het zo dat het voldoet aan het gestelde in de verordening? Ja.
Prima. Ik had aan de heer Pastoor persoonlijk nog een vraag. U heeft in uw eerste termijn heeft u iets gezegd over iets vaags over verbetering. Betekent dat u dat u het nog voor de behandeling in de gemeenteraad wil doen, laten plaatsvinden? Misschien dat u daar nog even uw licht over kan laten schijnen.
Nou, de verbeteringen, dat was ook naar aanleiding van wat D66 aangaf. En ik denk van, en ook het textuele wat de heer Wouters aangaf en de verfraaiing daarvan. En daarbij heb ik aangegeven van dat aanstaande maandag, het zou mooi zijn als het aanstaande maandag al voor elkaar zou zijn. Maar goed, dat moet de indiener zelf even afkloppen. En dat was wat ik vroeg, dat het geen maanden langer nog moest duren.
Maar voor u is het voorwaardelijk voor een vervolgbehandeling, begrijp ik?
Nee hoor, het kan wat mij aangaat zo naar de raad toe, maar ik vermoed dat er nog aan gewerkt wordt. Dus.
Maar dat is mijn vraag dus. Prima. De heer Nielt.
Dank u wel, voorzitter. Nou, mijn vragen zijn eigenlijk, mijn vraag is beantwoord. Eventjes voordat meneer van de VVD gaat vragen of die 50.000 euro voldoende is. Het bedrag is opgenomen. Het kan zijn dat het iets duurder uitpakt, maar dit is ongeveer hetzelfde bedrag als in de begroting staat voor de verkiezingen. Dus ik ga ervan uit dat dit ongeveer hetzelfde bedrag zal zijn. Het kan iets meer zijn, het kan iets minder zijn. Maar ook u zegt van 44.000 stemgerechtigden. Volgens mij waren er bij de verkiezingen in 2010 42.000 kiesgerechtigden. Ergens in die trant. Dus ik denk dat we het wel gaan redden voor die 50.000 euro. En voor ons mag het gewoon als hamerstuk naar de raad.
Voorzitter, interruptie.
Meneer Bruin.
Ik vraag voor de Stadspartij. Op zich vind ik het wel opmerkelijk dat we blijkbaar niet weten precies hoe duur het zou kunnen gaan worden. Want dat is toch wel redelijk essentieel natuurlijk bij zo'n verordening, dat je de financiële consequenties weet. Maar oké, stel nou dat het 50.000 euro kost. Laten we het daar even op houden. En nogmaals, dit is een vraag voor de Stadspartij. En er komt een referendum. En er komt een uitslag van het referendum. De bewoners van Den Helder hebben zich uitgesproken over een bepaald onderwerp. En vervolgens komt het terug in de raad. En omdat het in de verordening staat, zegt de raad, wij doen niks met die uitslag. Want het komt ons nu even niet uit. Wij mogen uiteindelijk gewoon de uitslag van het referendum naast ons neerleggen. Hoe kunt u dan aan uw kiezer, aan de belastingbetaler van Den Helder, verkopen dat we 50.000 euro uitgeven voor iets waar uiteindelijk niks mee gedaan wordt?
Meneer Niot.
Of het nou 50.000 euro kost of 60.000 euro, dat laat ik even in het midden. Ongeveer schatten we het in op 50.000 euro, daar gaan we vanuit. We leggen een referendum voor aan de inwoners van Den Helder. Daar komt een uitslag uit. Je bent zelf volksvertegenwoordiger, jij bepaalt of je een ja of een nee zegt. Het is wat de inwoners hebben besloten. En daar conformeer je me aan wat de meerderheid van de inwoners wil. Ben je principieel tegen, kan je als raadslid nog altijd nee zeggen. Maar je moet wel naar je bewoners luisteren.
Dank u wel. Dat was uw tweede termijn. Prima. Mevrouw Jellema.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij danken ook mevrouw Dol voor de beantwoording van de vragen. Voor ons was het duidelijk. Waar het natuurlijk hier om gaat, is het vooral om trots toch over die streep te trekken. Om toch vooral hun belofte om hun initiatief om mee te gaan gestand te doen. Ja, u geeft aan, meneer Bierens van Trots, dat u moeite heeft met als de materie te moeilijk zou zijn of de burger het wel zou begrijpen of het wel eenduidig in een referendum kan worden gegoten en of mensen daar dan wel een goed oordeel over zouden kunnen uit, een ja of een nee. Nou, we hebben zoveel dingen tot onze beschikking om dat goed te communiceren, denk ik, met de burger. Er is een bibliotheek, er zijn sms'jes, hè, net zoals je dat bij Burgernet doet. Er is een huis-aan-huisblad, er is een krant in Den Helder die iedere dag uitkomt. Er is een gemeentelijke website. Er zou niemand meer in deze stad hoeven zijn die zegt van ik snap het niet of ik weet niet waar het over gaat. Dus ik denk dat koudwatervrees is. Dat hoeft echt niet. Neemt u dat vooral mee naar uw...
Ter interruptie, voorzitter.
Ja. Meneer Pastoor.
Wil mevrouw Jellema eigenlijk zeggen van dat raadsleden wel beschikken over alle informatie die maakt dat het zo makkelijk gaat in de raad?
Mevrouw Jellema.
Als het goed is wel, maar ik begrijp uw vraag niet.
Mijn vraag, dat hangt er een beetje mee samen, dat als u de heer Bierens vraagt over de informatie en al dat soort zaken, dat we ook op andere niveaus bezig zijn met de informatievoorziening naar de burgers en dat soort groepen. En dat het mij wat simpel lijkt, en dat bedoelde de heer Bierens ook met de zware dossiers, van dat nogal een complexe materie kan zijn. En dat eigenlijk ook een beetje gesorteerd is, dat je als je dat met een sms'je zou doen, dat het dan duidelijk zou worden. Dus het is een beetje een vraag zo van nou.
Nee, meneer.
Het is ook een constatering. Mevrouw Jellema. Het is ook een beetje een constatering dat ook de kleinere fracties niet van alle zaken volledig geïnformeerd en op de hoogte zijn. Het was gewoon een vraag waar u volgens mij heel makkelijk mee.
Oké, meneer Pastoor, uw vraag is helder. Mevrouw Jellema.
Dan heeft u mij verkeerd begrepen, meneer Pastoor. Waar het om gaat, is dat natuurlijk kunnen er dossiers zo complex zijn dat je, en als je dan zegt, wij willen de burger daarover raadplegen, we gaan een referendum houden of iemand stelt wat voor, middels een burgerinitiatief, dat je dan heel veel instrumenten tot je beschikking hebt om eerst de mensen mee te nemen in dat proces van waar gaat het nu eigenlijk om, waar kun je tegen of waar kun je voor zijn. En dat bedoel ik met al die instrumenten. En daar probeer ik ook trots dan van te overtuigen. Dat het niet een sprong in het diepe hoeft te zijn voor de burger. En dat dat dus in mijn optiek koudwatervrees is.
Voorzitter, korte interruptie. Maar dan, als mevrouw Jellema het zo uitlegt, dan is het voor mij duidelijk, hoor.
Dank u wel. Mevrouw Jellema vervolgt haar betoog.
Ja. Nou ja, en ten aanzien van de andere partijen die tegen zijn op principiële gronden of omdat hun landelijke partij dat zegt. Ja, ik vind dat bijzonder. Ik snap dat wel, hoor. Er zullen vast onderwerpen zijn waarop je zegt, nou, dit komt zo dicht tegen onze principes, tegen onze overtuigingen aan. Hier kunnen we echt niet mee ingaan, met de beste wil van de wereld niet. Maar een referendum, ja, het is waarschijnlijk aan dovemans oren. Een referendum, dat is toch een instrument waarbij je het toch echt bij de burger probeert neer te leggen om die mee te nemen in een bepaalde zienswijze. En hij mag ook tegen zijn, mag ik mijn zin nog afmaken. En mag ook tegen zijn. En dus dat vind ik heel, heel bijzonder. Maar goed, die mensen, deze partijen hebben dat natuurlijk ook.
Dank u wel. Meneer Bakker, ter interruptie.
Ja, voorzitter. Mevrouw Jellema die heeft een heel betoog iedere keer over naar de burgers luisteren enzovoort. Maar en de informatie die dan wel via een sms'je zou komen. Kijk, maar u kunt toch ook toch niet met droge ogen kunnen vertellen daar zitten toch geen enkele nuances in. Het is ja of nee. Dat ligt voor. En je hebt een commissie die zich daarover buigt en die dan een vraag formuleert. Maar uiteindelijk kunnen de mensen alleen maar ja of nee zeggen.
Nee, nu, daar gaat het om. Uw vraag luidt. Want meestal komt u met een korte vraag.
Oh, nou, vindt u dat ook?
Mevrouw Jellema.
Hij wordt zo vaak gebruikt door mijn fractiegenoot Andries Spruiksma. Vindt u dat ook? Nee, ik vind dat niet. En rukt u alsjeblieft mijn woord of mijn voorstel over het sms'je niet uit zijn verband. Het gaat erom dat je mensen oproept van binnenkort een referendum. U kunt naar de bibliotheek voor uitgebreide documentatie enzovoort enzovoort. Ik denk bijvoorbeeld aan...
Denkt u nou echt, per interruptie voorzitter, denkt u nou echt dat gaat gebeuren?
Ja, goed.
Mevrouw Jellema vervolgt haar betoog.
Nou ja... Dan komen we in een wel eens niet een spelletje en een zeer onderschatten van de Helderse burger, denk ik. Ik denk bijvoorbeeld nu aan het dossier Gemini ziekenhuis. 10.000 handtekeningen hebben we inmiddels, 9.750 handtekeningen hebben we inmiddels. Met z'n allen, u heeft daar ook gestaan, met z'n allen opgehaald. Als je dat zou kunnen ombuigen tot bijvoorbeeld een referendum, hè, als dat een voorbeeld zou kunnen zijn. Ja, dan is dat denk ik een onderwerp wat heel goed zou passen in de democratie van onze stad.
Dank u wel, meneer Bruin, ter interruptie.
De Stadspartij heeft volgens mij een aantal weken handtekeningen opgehaald voor deze verordening. Weet u hoeveel handtekeningen daarvoor zijn verzameld?
Aan wie is de vraag gericht, meneer Bruin?
Nou, aan mevrouw Jellema, want die had het over handtekeningen.
Prima. Mevrouw Jellema.
Naar mijn weten, ik word even gesouffleerd, maar dat mag in deze commissie, want we werken toch allemaal samen aan één raadsvoorstel, 1800.
En hoe vindt u dat dan, als u kijkt naar, als het gaat om betrokkenheid, 10.000 handtekeningen in 2 of 3 weken tijd voor een chemisch ziekenhuis, afgezet tegen slechts 1800 handtekeningen, waar dus de inwoners... Dat er dus 1800 inwoners van Den Helder zijn die dat belangrijk vinden, blijkbaar.
Ter interruptie. Dit heeft niks met dit onderwerp te maken.
Mevrouw, een interruptie is bedoeld om betrokkenen een vraag te stellen. Maar mevrouw Jellema geef ik graag het woord om daar een antwoord op te geven.
U heeft helemaal gelijk ten aanzien van de bijna 10.000 handtekeningen. Het is een schijntje, maar ik ga u niet overtuigen. Daar ga ik ook geen energie in steken.
Dank u wel. Had u uw betoog in tweede... termijn afgerond.
Dank u wel.
Prima, gaan we naar...
Interruptie, ik had nog één andere vraag. Daarvan wilde ik wachten tot mevrouw Jellema was afgerond. Nee, want ik heb u horen zeggen, we moeten het nog wel even laten nakijken. Dat heeft u gezegd. Hoe moeten we dat zien dan?
Nou, u heeft zoveel vragen gesteld die misschien inderdaad wel nog even nagekeken moet worden. Maar ik wil daar als raad niet tussen zitten. Laat dat even door de dienst Griffie met juridische ogen dan. Want het zijn voornamelijk juridische componenten die je opneemt. Laat daar nog even naar kijken. Maar dat doet aan de aard van dit voorstel doet dat verder niets af.
Dank u wel. Meneer Wouters van Behoorlijk Bestuur.
Ja, en om maar even te illustreren, dank u meneer de voorzitter, dat een kleine partij niet alle informatie heeft. Ik heb de 15 vragen van de VVD niet gehad. Ik heb het net nog even nagekeken. Ik denk dat misschien wat breder verspreid moet worden de volgende keer, want ik had wel de tijd gehad om ze even te lezen. Maar om eventjes terug te komen op dit referendum. Ik hoorde heer Bruin natuurlijk alle bezwaren noemen en dat zijn de geëikte opmerkingen die de VVD ook landelijk maakt over een referendum. En ook wij zijn natuurlijk wel terughoudend met een referendum. En dat moet wel boven de markt blijven hangen. En dat betekent dus dat altijd de gemeenteraad het laatste woord moet hebben, en misschien ook wel het eerste woord, over het al dan niet houden van een referendum. In zo'n overweging wordt natuurlijk ook meegenomen wat het kost. En of dat in verhouding is tot de waarde van het onderwerp. En ik kan me zo op het. Ik denk dat het Gemini trouwens een slecht voorbeeld is, omdat eigenlijk de gemeente daar niet over gaat. Maar ik kan mij voorstellen. En ik kan zo
interruptie, snel, meneer de voorzitter.
Mevrouw Jellema.
Ik wist dat meneer Wouters dat ging zeggen. Hij zit namelijk ook in die commissie of in het actiecomité. Natuurlijk is het Gemini wat dat gaat een slecht voorbeeld. Maar de aard, hè, hoe het leeft in Den Helder, dat is zeker geen slecht voorbeeld.
Dank u wel. Meneer Wouters vervolgt zijn betoog.
Ja, ik zal er geen antwoord op geven. Waar het natuurlijk om gaat is dat de afweging die de raad moet maken is dat het iets is waarover de burger nog geen idee gehad heeft. Die echt iets wat echt een geweldige een verandering van het hele gemeentelijke verhaal zou moeten zijn. Ik kan het zo snel niet bedenken, maar het zou kunnen. En dat zijn dus dingen die niet aan de orde zijn bij verkiezingen nog, die tussentijds spelen. Die inderdaad grote financiële gevolgen kunnen hebben voor de burger. En vanuit die optiek kan ik het me voorstellen. En ik denk dat de gemeenteraad daar dus een afweging over moet maken. Is dit iets waarover wij zelf nog nooit een idee gehad hebben en waarvan wij toch wel graag willen dat de burger daar iets over zegt? En want dan kom ik even op de essentie van dit verhaal en dan kom ik langzamerhand wel tot
ter interruptie, meneer de voorzitter.
Meneer Pastoor.
Voordat de heer Wouters een switch maakt naar een ander gedeelte. Bedoelt u de heer Wouters nu eigenlijk, waarvan hij in de eerste termijn zei van dat hij vrij van ruggespraak is. En dat waarderen we dus, dan zullen we kijken of dit ook gestand blijft doen, ook als de raad bij elkaar is. Maar dat u zegt van dat de raad zowel het eerste als het laatste woord moet hebben. Betekent, heb ik dat nou goed verstaan en zou dat vervolgens betekenen dat de raad zichzelf een referendum voorschrijft en dat je dus altijd met bestaande verhoudingen te maken blijft hebben? Dank je.
Nou ja, hoe je de verhouding ook, ik bedoel daarmee dat de raad dus in eerste instantie bepaalt dat er een referendum gehouden wordt. Dat is in eerste instantie. En in tweede instantie kun je daar ook nog van afwijken als je daar reden van voor hebt. En dat is natuurlijk de essentie van dit verhaal. Want we gaan niet de normale verantwoordelijkheden van volksvertegenwoordigers. En daar kan ik de VVD wel in volgen. Alleen niet in het ultieme. Want ik kan me er best iets bij voorstellen dat het een keer moet. Dat is wat ik zeg. Daarom denk ik ook, en dat is dus een van mijn wijzen, in artikel 2. En ik zal eens even kijken of ik voor maandag, als het behandeld wordt in de gemeenteraad tenminste, nog een amendement kan maken. Ik denk dat in artikel 2, dat moet verdeeld worden in 2 en A en B bijvoorbeeld. En de eerste moet klip en klaar zijn dat de gemeenteraad bepaalt of er een referendum gehouden wordt. En daarbovenop zijn er nog een aantal gewoon overigens zijn die voor een deel wettelijk uitzonderingbepalingen. Zo moet dit in elkaar zitten.
Ter interruptie, voorzitter. We mogen dus waarschijnlijk een amendement verwachten van de hand van de heer Wouters. Maar dat betekent ook van dat andere gestelde zaken in de verordening ook aangepast dienen te worden. Dat zou dan betekenen de opkomstverplichting en getallen die daaraan vasthouden. Dus u haalt zich dan wel wat op de hals, meneer Wouters.
Meneer Wouters.
Nou, op zich valt het wel mee hoor. Ik denk dat in een uur gebeurd is. Maar, want ik hou me best vast aan wat hier staat. Ik kom even bij het volgende punt. En dat is dat was ook een vraag, daar heb ik geen antwoord op gehad. Waarom is een besluit, althans een besluit, een ingediend burgerinitiatief nooit een onderwerp van een referendum? Want ik kan mij best voorstellen dat een burgerinitiatief, daar zijn ook weer regels voor, dat ergens landt en dat absoluut niet, dat hoeft niet gedragen te worden door een meerderheid van de burgers. Ik kan mij voorstellen dat je daar ook een referendum over wil houden. Zijn al die andere burgers die niet bij het initiatief betrokken zijn hier ook voor? Dus ik vraag me af waarom dat een uitzonderingsbepaling treft. Dan kom ik langzamerhand tot... nog even tot de vraagstelling. Ik denk dat, en dat begrijp ik ook niet helemaal, de raad stelt de vraagstelling en de antwoordcategorieën vast. Ik denk dat een referendum, dat in ieder geval het model van de referendum en de vraagstelling gewoon, dat moet je niet vastleggen. Dat kan in allerlei vormen. Het is een raadplegend referendum. Als het aan de orde is, dan wil de gemeenteraad of die wil graag weten wat de burger over iets denkt. En dat hoeft niet helemaal niet in antwoordcategorieën verteld te zijn. Dus ik denk dat wat vrijer moet zijn.
Mag ik van deze stilte gebruik maar een vraag stellen? Ik heb een vraag. Wat zou uw inschatting zijn als je kijkt naar de vraagstelling die dan geformuleerd moet worden en de discussie die daarover dus in de raad en misschien in de commissie gevoerd moet worden?
Meneer Wouters.
Dat moet u nog even toelichten. Wat bedoelt u hiermee precies?
Nou, omdat de raad, dat zegt u ook, dat geeft u aan. Die moet uiteindelijk dat ook helemaal bepalen. En die moet dus bepalen waar het naartoe gaat. Hè? Denkt u dat eenvoudige discussies zullen zijn tussen wellicht voorstanders en tegenstanders? Hoe makkelijk denkt u dat er een vraagstelling geformuleerd zou kunnen worden over bijvoorbeeld een uitermate complex onderwerp?
Heer Wouters.
Ja, dat zal moeilijk zijn, maar dat doet recht aan het feit dat je het niet zomaar doet. Dat is nou precies wat ik zeg. En er moet een behoorlijke reden zijn om en de financiën en alle andere reboot die hiermee te maken heeft, dat je die aangaat. En natuurlijk zal dat een hele moeizame discussie zijn. Maar ik denk dat het onderwerp, nu kom ik weer even tot het onderwerp, waarover eventueel een referendum gehouden wordt, natuurlijk ook niet iets is waar je zomaar, dat moet echt iets heel zwaarwegend zijn. En dan mag enige discussie, al is het al bij het referendum, best plaatsvinden, denk ik. Want nogmaals, ik kan me niet zo snel een voorbeeld voor, maar als het iets is, zal het iets heel zwaarwegend moeten zijn waarbij je echt denkt, hier moet de burger in uitzondering op zijn gewone verkiezingsmogelijkheden of kiezersmogelijkheden toch nog eens een oordeel overgeven. Ik zie niet in wat het nut is dat het raadslid moet uitspreken van tevoren in hoeverre hij dit referendum bindend vindt of welke binding die heeft met de uitslag. Met mijn betoog zoals ik dat net hou is dat dus volkomen irrelevant. De raad en dus alle gemeenteraadsleden uiteindelijk die bepalen dat er een referendum is en die willen dus graag het oordeel van de burger horen. En dan is dit, denk ik, niet nodig. Dan komt mij meteen op de geldigheid. Omdat het raadplegend, raadgevend is. En dus niet binnen. Is de hele geldigheid ook niet relevant. Uiteindelijk, en dan heb ik het in de tweede termijn, bepaalt de raad weer wat ze ermee doen. En in die hele beschouwing zeggen, nou is de opkomst 20%. Ja, dan is blijkbaar leeft het niet onder de bevolking. Overigens denk ik dat in mijn optiek het onderwerp wat je ervoor kiest dermate belangrijk is dat die opkomst veel hoger zou moeten zijn. Maar als dat niet zo is, dan kun je in je oordeel als raadslid meenemen. Nou, opkomst is 20%, vinden het schijnbaar niet belangrijk. Goed, de uitkomst is nee. Maar wij vinden het allemaal dat het ja moet zijn. En dan heb je dus, omdat het maar 20% is, heb je dus een extra argument om gewoon daar toch van af te willen wijken. Dus wat dat betreft, het hele verhaal van die geldigheid is niet belangrijk, omdat het uiteindelijk gaat in dit soort gevallen waarbij de raad dus zegt, ik wil toch het oordeel van die burger hebben. En het raadslid en de gemeenteraad uiteindelijk daar weer een oordeel over moet hebben. Dan neemt hij in dat oordeel mee. Het is maar 20%, dus vinden wij niet echt een doorslaggevend advies. Dus ik zou artikel 12 gewoon schrappen, want dat is dus niet relevant. Want dat de raad niet gebonden is aan de referendumuitspraak, dat spreekt voor zich. De opkomst is dan in mijn gedachtenwereld ook niet relevant. Dus ik zal wij zijn absoluut niet tegen een referendum, mits het met een enorme hoeveelheid voorwaarden en zaken is omringd, zodat het niet te lichtvaardig kan worden gehouden. Dat heb ik vorige keer ook gezegd en daar blijven we natuurlijk bij. En ik zal zorgen dat er een soort amendement komt die dit aanpast, tenzij we zo meteen zeggen van nou, we nemen er nog iets langer over, dan kunnen we het op een andere manier inschieten. En dan hoop ik ook de 15 vragen van de heer Bruin nog eens even bekeken te hebben. Dank u wel.
Meneer Wouders, dank u voor uw inbreng. De heer Bakker.
Ja, voorzitter. Nou, het zal u niet verbazen dat wij niet van standpunt zijn veranderd. En dat is niet alleen het landelijke. Ik denk dat wij plaatselijk daar ook zo precies hetzelfde over denken. Wat wij zelf vinden, laat ik het zo zeggen, en dat blijft bij mij toch een beetje hangen, van je vraagt de mensen iets en je gaat alles op het, je gaat alles in touw zetten en vervolgens staat er eigenlijk kun je als gemeenteraad er toch niks mee doen. En dat blijft bij mij hangen. Dat is voor mij eigenlijk iets wat je, nou ja, wat voor nut heeft dat eigenlijk dan? Ik bedoel dat.
Ter interruptie, voorzitter.
Door.
Ziet de heer Bakker hier mogelijkerwijs overeenkomsten met allerlei verkiezingsprogramma's en coalitievormingen en al dat soort dingen meer? Dat er allerlei dingen beloofd worden en dat mensen achter je gaan staan en dat je dan een.
Kunt u een korte vraag stellen? Want volgens mij.
En dat vervolgens blijkt van dat niet alles waargemaakt wordt wat er beloofd is. Dat dit een variant is wat u nu zegt?
Nee, totaal niet, meneer Pastoor. Nee, totaal niet. Ik denk dat je tijdens de verkiezingen dat je dat duidelijk communiceert van je probeert zoveel mogelijk van je programma probeer je waar te maken. Maar ik bedoel, je weet ook allemaal dat in Nederland dat je dat niet alleen redt. Dus dat je dat gezamenlijk zult moeten. En in gezamenlijk overleg zal je eruit moeten komen. Dus ik denk dat dat duidelijk is. Dat snapt iedereen. Maar ik vind toch met dit, dan geef je de indruk. Je geeft de indruk eigenlijk dat je de mensen vraagt en je probeert ze zo goed mogelijk probeer je te bedienen. Je probeert de informatie te geven enzovoort. En uiteindelijk blijkt dus toch dat je het niet uitvoert. En dat vind ik de frustratie.
Interruptie, meneer de voorzitter.
Mevrouw Jellema.
Ik begrijp niet waarom meneer Bakker, zo persisteert in en dat je het dan uiteindelijk niet gaat uitvoeren. Want je kunt het uiteindelijk ook wel uitvoeren. Als 80% heeft gezegd van ja, wij willen een referendum. Of er zijn dermate goede argumenten in de raad uitgewisseld, waardoor de meerderheid zegt van goed idee, gaan met die banaan. Dan ga je dat toch gewoon doen. Ik snap niet waarom u steeds maar weer persisteert in het feit van dat het uiteindelijk dan niks wordt. Want het wordt uiteindelijk vaak wel wat. Ik bedoel, daarvoor zijn toch al die referenda gehouden in het verleden. In Nederland, in Europa.
Maar uw vraag is duidelijk, mevrouw. Nou, meneer Bakker.
Nou ja, daar zijn wij niet van overtuigd. De landelijke records van referenda, ja, die zijn voor wat ons betreft niet erg overtuigend. Of ze halen de bepaalde percentages niet. Meestal niet. Dus de mensen lopen er nog steeds niet warm voor. Hoe dan ook. Dus ik weet niet of u bepaalde voorbeelden hebt waar het dan wel gebeurd is. Maar ik denk, kijk naar uw eigen partij. Ik bedoel, daar waren ook verkiezingen en met een referendum. En die haalden ook maar heel weinig mensen, laat ik het zo zeggen. Het percentage was ook laag.
Voorzitter, ik had voorafgaand...
Sorry, meneer Pastoor.
Dank u wel,
alstublieft.
Kijk, het is helder wat de heer Bakker betoogt, hoor. En dat is goed. Maar een van de dingen wat deze verordening beoogde... was juist om de kloof tussen de burgers en de politiek ook te verkleinen. Daadwerkelijk te verkleinen. En een van die dingen is het referendum, is het debat. En wat we ook in de raad kunnen doen. Het is eigenlijk niks anders dan een variant... van wat u zegt en duidelijk maakt in de verkiezingen... van tuurlijk, zolang de CDA niet de grootste is... zullen we consensuspolitiek moeten bedrijven. En dit is eigenlijk niks anders
dan de kloof te verkleinen.
Vindt u dat ook, deze verordening... juist wel de kloof tussen de burgers en de politiek verkleint?
Dank u wel.
Maar ik heb proberen aan te geven dat ik het niet geloof. Dat spijt me, maar ik waardeer zeker de intenties... die u allemaal probeert om dit voor elkaar te maken. Daar geen misverstand over. Maar goed, u weet ons antwoord. Wij zullen toch tegen deze referendumvoorstel stemmen.
Meneer Bakker, dank u wel voor uw bijdrage. De heer Baanstra.
Ja, dank u voorzitter. Nou, hier was ik dus 19 december vorig jaar was ik hier dus bang voor. En dat was ook waarom wij terughoudend waren in toen de voorliggende verordening... Want we praten hier over een referendumverordening. En een referendumverordening is niet iets waarop je op een gegeven ogenblik met je clubje op de markt gaat staan. Waarin je de burgers gaat vertellen dat het al genomen besluit dat je dat nog referendabel is. Het gaat niet iets om lopende zaken die in een periode van bestuur je wil veranderen. Het gaat hier alleen maar, een referendum gebruik je alleen maar op het moment dat de zaken zich voordoen. Die van grote maatschappelijke en financiële impact op je gemeente zijn. Dat kan zijn een fusie of het kan zijn een van mij wat een ramp die je treft. En daarna niet meer weet wat jij als gemeenteraad, hè, want je bent gekozen als volksvertegenwoordiger. Je hebt een programma en dat voer je uit. Maar op een gegeven moment kan je in een situatie komen dat je zegt van dit besluit wat wij nemen. Dat is niet meer te verkopen zonder dat je burgers raadpleegt. En dat is onder andere een fusie, hè? Dat zie je meer, dan wordt er een referendum gehouden. Er worden niet zoveel referendums in Nederland gehouden, om gewoon ook puur het feit dat er niet zoveel zaken referendabel zijn. En wat je hier dus in deze raad krijgt, is van die betrokkenheid van die burger van, nou laat ze maar een referendum inschieten voor elke scheet en twee knikkers die misschien verandert in Den Helder. Nou, zo werkt het niet. En daar moeten we heel goed rekening mee houden dat we wel voor de juiste onderwerpen een referendum gaan houden. En daarom ben ik het ook ten zeerste mee eens dat de raad bepaalt of het referendabel is. Daar moeten we met z'n allen uitzien te komen. En laten we dus nog echt even bewust zijn dat we een referendumverordening, het houden van een referendum, geen klein instrument is. En het mag best wel wat kosten, maar dan moet het wel een goed onderwerp zijn. En daar zitten we hier voor. En niet voor kleine dingetjes. Complexiteit is geen reden om een referendum wel of geen doorgang te laten vinden. Je kan een complex onderwerp kan je heel goed in Jip en Janneke taal neerzetten waarover besloten moet worden. Het is vaak een klein gedeelte waarover besloten moet worden, misschien wel in een groter geheel, maar dat kan je prima doen en volgens mij moet je daar absoluut niet concessies aan gaan doen. Een burgerinitiatief vind ik iets anders, dat vind ik... Hetzelfde wat ik net al zei, van ja, dat kan op een gegeven ogenblik. Prachtig is een instrument om ook dichter bij de politiek te komen. Moet je zo laat als het is, maar dat moet je niet aan een referendum koppelen. Ik wil in ieder geval zeggen, neem je kiezers serieus. Je zit ergens voor. Je hebt ook een mandaat. Dus de lopende zaken kan je prima met je gezond verstand en met de kennis die je krijgt, kan je afhandelen. Daar hoef je geen referendum voor uit te schrijven. Maar ga deze verordening echt bekijken. Voor zaken die buiten onze invloedssfeer liggen, die wij dus op dit moment nog niet in scope hebben. Nou, het mogen duidelijk zijn, voorzitter, dat wij als hamerstuk dit stuk naar de raad willen hebben.
Dank u wel, meneer Baanstra. Mevrouw Biersteker.
Dank u wel, voorzitter. Nou, juist de voorbeelden zoals ook door D66 genoemd, geven aan hoe moeilijk of een referendum is. Maar als je nou aan de bevolking zou vragen, aan de burgers zou vragen van wat vind jij zelf als onderwerp voor een referendum, dan denk ik dat het net die zaken zijn waarvan de voorstanders vinden dat ze niet referendabel zijn en die ook wel bij verordening op die manier afgeregeld zijn. Ik denk, vraag de burgers of hij een referendum wil over het stadhuis. Je moet eens kijken wat de betrokkenheid of er komt, dat ze daar wel wat over willen zeggen. Maar die kans wordt hun niet geboden.
Even ter interruptie, voorzitter.
Meneer Baanstra.
Is mevrouw Biersteker het dan met mij eens dat dus op het moment dat coffeeshops op de agenda staan of een zondagsopening op de agenda staan of noem het maar op, dat we dat ook een referendum noemen? Want daar is een groot gedeelte van de Nederlandse of de Helse bevolking het ook niet mee eens.
Prima, maar daarom zijn we ook in het algemeen geen voorstander van een referendum. Want wij, ook landelijk, even ter verklaring voor mevrouw Jellema. Landelijk is het verhaal van, je hebt inderdaad, onze democratie is ingericht volgens de vormen van een parlementaire democratie, een afgeleide. Je bent als volksvertegenwoordiger, ben je dus zonder last, wel met ruggespraak, ben je vertegenwoordiger. Je neemt je besluiten en die voer je uit. En dat laat je dus, de kiezer die bepaalt één keer per 4 jaar of jij dat nog eens 4 jaar namens hem mag doen. En een referendum past daar niet in, want dan zou het betekenen dat je nog voordat je je eigen besluiten hebt genomen, die af laat hangen van wat de bevolking zou willen. Zo is onze democratie niet ingericht. Voor de ChristenUnie is de mogelijkheid van een correctief referendum wel een optie, als je met elkaar dan afspreekt dat je de uitgangs of de uitkomsten van zo'n correctief referendum ook serieus neemt. Dat onderwerp of dat onderdeel staat niet in deze verordening en die andere twee onderdelen worden, juist staat erin dat die niet gehouden wordt. Maar die andere twee referenda zijn voor ons niet aan de orde, omdat wij vinden dat je als politicus je eigen verantwoordelijkheid daarin moet nemen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Biersteker. Ik geef graag het woord aan de initiatiefnemster voor het tweede termijn en kom daarna nog bij u terug om te bepalen in hoeverre het besluit rijp is dan wel een hamerpunt of bespreekpunt gaat worden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er liggen nog enkele punten open. Trots zegt van, ik neem het mee naar de fractie en we kijken of de referendumcommissie voldoende dekt van wat wij willen. Maar ik heb daarbij gezegd, u had het ook over hele ingewikkelde onderwerpen waarvan u dan vindt dat niet overzichtelijk genoeg is voor de bevolking om daar over uit te spreken. En daarop heb ik geantwoord, maar dat zou dan een dwingende reden zijn om geen referendum te houden. Dus dat hoorde niet bij de referendumcommissie, maar dat hoort dan weer bij dat besluit van de raad. Dus dat zijn twee verschillende dingen. En even kijken, en dan Prins. Ja, ik wacht de twee amendementen af op artikel. U zegt u doet op artikel 2 een amendement en op de geldigheidsartikel een amendement. Ja. En u had het ook over een burgerinitiatief, hè? Maar dat wordt een raadsvoorstel. Dus dan komt wel of niet een referendum weer aan de orde.
Ja, maar dat brengt mij dan op.
Wij interroperen mevrouw even niet. Ik laat haar even eerst haar beantwoording doen.
Oké. Even kijken. Nou, ik ben het met D66 eens dat je best heel zorgvuldig om moet gaan met wel of niet een referendum houden. En mochten er toch bijvoorbeeld een raadgevend referendum aangevraagd worden, dan kun je dus in de discussie duidelijk maken waarom je dat niet zou houden. En maar je moet niet om elk klein punt een referendum houden, daar ben ik helemaal mee eens. En ja, de ChristenUnie, u zegt het enige waar wij akkoord mee kunnen gaan is een correctief referendum, maar dat is nu eenmaal verboden, dat mag gewoon niet, dus daar stopt het bij.
Dank u wel, voorzitter.
Meneer Bruin. Eerst de heer Wouters. U heeft gelijk.
Daarom heb ik ook al eerder gezegd dat uiteindelijk wordt een burgerinitiatief, als het allemaal loopt zoals het loopt, wordt dat een voorstel. Daar ben ik met u eens. Maar daarom denk ik ook dat je dit referendum niet alleen over voorstellen moet laten gaan, maar dat je het woord voorstel moet vervangen door onderwerp. Want juist een raadplegend referendum, dat wordt geïnitieerd vanuit de raad, hoeft op zich nog helemaal geen voorstel te zijn. Dat kan gewoon een onderwerp zijn waarover de raad... Ik weet nu niet wat ik ken geen voorbeelden, maar ik kan mij voorstellen dat er iets heel erg zwaars aan zit te komen. En dat de raad vooruitlopend daarop een referendum wil houden onder de burgerbevolking. En dan heet het een onderwerp en is het nog geen voorstel. Dus ik zou voorstel sowieso vervangen door onderwerp. En dan kun je denk ik een burgerinitiatief, hoef je niet bij de uitzonderingsbepalingen te zetten. Dank u.
Mevrouw Dool.
Ik kan dat nu niet overzien wat u zegt, dus dat wacht ik even af.
Ja, meneer Bruin had nog geïnterpreteerd.
Ja, tenminste, ik dacht dat u klaar was met uw tweede termijn, dus daar wilde ik even op wachten. Ik heb nog wel een vraag over die financiële consequenties. U heeft in het raadsvoorstel staan dat u uitgaat van een bedrag van 50.000 euro. Daar is al eerder over gesproken. En ik wil toch even aan u vragen, u heeft over nagedacht, uitgezocht waar dat bedrag vandaan komt. Heeft u er rekening mee gehouden dat wat de kosten van een referendum zijn op basis van het feit dat de verkiezingen altijd landelijk ingegeven zijn? Hè? Sowieso voor de Tweede Kamer, maar uiteraard ook gemeenteraadsverkiezingen zijn we nou helemaal verplicht.
Ja, meneer Bruin, even kort, want u heeft een interruptie gepleegd en dan hebben we een korte vraag aan en nu tendeert het bijna naar een derde termijn.
Neem me niet kwalijk, dus... mijn vraag kort gezegd is, kan het zo zijn dat die 50.000 euro voor verkiezingen, dat er al een heel groot bedrag niet in is opgenomen, omdat we dat vanuit het Rijk krijgen?
Nee, wij hebben toch wel zorgvuldig gekeken of dit een goed bedrag was. En volgens ons kunnen we het met dit bedrag doen.
Prima, dan ronden wij hier de beraadslaging af. En dan zou ik graag even één minuutje schorsing, want ik wil even iets aan de initiatiefnemer voorleggen. Voordat ik met u de ronde doe of iets besluitrijp is, dan wel een hamer of een bespreekpunt worden. Als u 1 minuutje geduld heeft. Prima, dan heropen ik de vergadering. En dan ga ik even het rijtje af. Geeft u even aan of u het besluit rijp vindt, mede naar aanleiding naar al datgene wat vanavond is ingebracht en of er sprake is van een hamerpunt of bespreekpunt. Ik vang aan bij de ChristenUnie, mevrouw Bierstekker.
Voor ons is het een hamerpunt.
Meneer Baanstra.
Hij is voor ons rijp.
En? Prima. Heer Bakker.
Ja, gezien de beraadslaging mag het van ons een hamerpunt zijn, maar we zullen zeker een stemverklaring erover geven. We blijven tegen.
Ja, heer Wouters.
Nee, ik denk dat wij het nog even terugnemen naar de fractie om dat amendement te bespreken.
Prima. En dat doet u amendement op artikelen 9 en 12, hè, als ik het goed heb.
2, 9 en 12.
2, 9 en 12, prima. Mevrouw Jellema.
Een hamerpunt, dank u wel.
Meneer Niot.
Voor ons is het hamerpunt.
Meneer Pastoor.
Ook een hamerpunt in de categorie voor.
Meneer Berends.
Wij nemen het mee naar de fractie voor bespreking.
Met betrekking tot het punt.
Referendumcommissie of dekkend is voor...
Prima. Meneer Bruin.
Hamerpunt.
Prima, dan constateer ik dat wij het in ieder geval als bespreekpunt naar de raad zullen brengen, want er worden amendementen verwacht van Prins voor Behoorlijk Bestuur. En er zou nog een voorstel vanuit richting van Trots kunnen komen. Dan wordt mij wel ingefluisterd dat er dan de meerderheid is een hamerpunt. Maar u weet wat dan het gevolg is op het moment dat je het als hamerpunt agendeert, dat we het bij de raadsvergadering weer een bespreekpunt gaan maken. En dan denk ik, laten we nou gewoon helder zijn met elkaar. En
voorzitter, van de orde. Het kan natuurlijk ook alleen een hamerpunt zijn en een indiening van dat amendement. En daar stem je over, dan hoeft het niet meer besproken te worden. Of een stemverklaring of wat dan ook. Maar het hoeft niet echt een bespreekpunt, want dan voorzie ik dat iedereen er weer zijn dingen over gaat doen.
In dat geval heeft u wel gelijk in, maar dan zeg ik, dan is mijn instructie niet volledig. Want als ik mijn instructie als voorzitter hier bekijk, dan kan je bij vaststelling van de raadsagenda besluiten dat om hamerpunten overheven naar bespreekpunten, met als voorbeeld dat er amendementen zouden worden ingediend. Nou, dan ben ik zo vrij, als ik hier twee partijen constateer die in ieder geval wel hebben aangegeven daarmee te komen, om dan ook die klaarheid te willen schenken. Want het is denk ik dan een illusie om aan te geven dat we er dan mee komen. Dus, ja, en die amendementen moet je kunnen bespreken. Dat komt daar nog eens bij. Dus ik wou wel met de aantekening dat een meerderheidsadvies is om het als haderpunt te geven, maar als bespreekpunt agenderen, omdat we in ieder geval nog een aantal voorstellen van partijen kunnen verwachten.
Maar mag ik daarop ingaan of niet?
Ja, het is jouw voorstel. Ja,
maar ik denk dat we het vaker hebben gedaan, hamerpunten en wel amendementen, want dan praat je alleen over de amendementen. En dan ga je niet de commissie over doen. Dus ik zou voorstellen om wel hamerpunten met amendementen.
Nogmaals, dan is mijn instructie niet correct. Wij agenderen het als hamerpunt en wij beperken onze bespreking tot die amendementen die dan tot ons komen op die maandagavond. Dus dat het algemene gevoel is, helder. Gaan wij over tot het volgende agendapunt. Dat is volgens mij de besluitenlijst van deze commissie. Prima, als er geen opmerkingen over zijn, dan de termijnplanning, zijn daar nog vragen of opmerkingen over? Als dat niet het geval is, dan sluit ik de vergadering. Dank in ieder geval voor zijn inbreng.